Dames en heren. Ik heet u van hartelijk welkom op deze informatieavond van de gemeente Gieselanden. Dit zal, geachte collega's, ook de laatste... Waarschijnlijk, ja. Nou ja, je weet nooit natuurlijk. We kunnen niet. Normaal gesproken, volgens patroon van onze vergadering, is dit de laatste informatieavond van de gemeente Gieselanden. En nogmaals, allemaal hartelijk welkom en doe mij deugd dat de publieke tribune ook goed gevuld is. Ik hoef de raadsleden te linker en de rechterzijde van mij niet uit te leggen wat er aan mailverkeer vanmiddag gepasseerd is. Maar dat heeft in ieder geval geleid tot aanpassingen van de agenda's. En dat maakt dat we in het eerste gedeelte van de avond een informatieavond doen. En ik wil een beetje mikken om uiterlijk 9:00 kort te schorsen en daarna de raadsvergadering ter hand te nemen. Zodat we allemaal nog wat fris zijn om ook dat gedeelte mee te krijgen. Dat betekent dat ik probeer strak de vergadering vorm en inhoud te geven en te leiden. Wat mededelingen vooraf van mijn zijde. Ik mis nog mevrouw Nes, maar ik neem aan griffier dat ze onderweg is.
Ik ook.
Bevestigend. Tweede mededeling is dat de heer Den Brave te plaats zit van de heer Van der Minkel is van de ChristenUnie. En dat doet hij tot en met agenda punt 3. En dan neemt meneer Van der Minkel zijn plaats weer in. Volgende mededeling is, normaal gesproken stond op de agenda de vaststelling van de bestemming van Groenewei. Maar omdat de ontheffing van de natuurbeschermingswet nog niet binnen is, ja, kunnen we er niet over beslissen. Naar mededeling van de griffier zal in 2019, dat wel in 2019, die ontheffing komen. Of in ieder geval het besluit op het verzoek. Ik weet dus geen exacte datum, dat heb ik niet meegekregen. Ik heet ook mevrouw Renes, welkom in ons midden. Bij deze. Dames en heren, we hebben opening en vaststelling van de agenda. Ik heb de linker en de rechterzijde. U kunt leven met de agenda zoals die voor ligt. Dan ga ik over tot het spreekrecht van de burgers. En dan zou ik als eerste... Mevrouw Renes, excuus.
Dank u wel. Twee moties vreemd aan de orde zijn rondgestuurd. Oh, dat is bij... Dank, sorry.
Ja, die ja, komen we eraan staan. Tweede deel van de
volgende ronde, dank u wel.
Ik herpak het spreekrecht van de burgers en een vrouw. Zou ik willen vragen meneer Bikker naar voren te komen in betrekking tot zijn inspreken op punt A27. Ja. Oh ja, de tijd. Meneer Bikker, komt u maar hierheen. Komt hier op de stoel, meneer Bikker. Meneer Bikker, meneer Bikker.
Helemaal vooraan. Dan kunt u naar iedereen kijken. Kan u zitten?
Als u een beetje dicht bij de microfoon kan, dan kunt u hier spreken. Voordat u begint, meneer Bikker.
Pardon?
Voordat u begint. U krijgt 5 minuten spreektijd. En dan vraag ik aan de raadsleden of ze, naar aanleiding van uw inspreken, nog vragen hebben. Dus ga uw gang.
Geachte voorzitter en de ledenraad. Wij maken ons erg zorgen over de situatie terwijl we zien dat allerlei mensen vertrekken uit de raad. Wij hebben beste consequenties getrokken, gehad in de toekomst voor ons bedrijf. Wij hebben echter geen enkele afspraak op papier staan, met name door de uitstralingsefficiëntie van de ontwikkeling van ons heen kunnen vervallen. Maar ze zeggen ja over het compleet voorstel dat ons past, waarin de aandacht voor de situatie van de gebouwen, ontsluiting van de kabels en onderrijdschade en ontwatering en aanlegging van Okay.
Metingen van de zuiver, daar zien we het ook.
Ja. Van de zuiver. Wij hebben thans alleen een voorstel gehad van de Rijksbouwstaat voor de gronden die nodig heeft voor de situatie. Het duurt inmiddels langer dan wij geen ja kunnen zeggen op terwijl de best willen. Wij willen een einde van de gerealiseerde, ondanks hun unanimiteit aangenomen motie in de Raad om de belangen van de inwoners van Gieselanden ten harte omtrent de reacties van de grote harde verbrekingen van de A27. Kortom, waar wij behoefte aan hebben is duidelijkheid omtrent onze situatie op schrift gesteld, zodat de nieuwe bestuurders in de nieuwe raad dezelfde consequenties door kunnen gaan. En dat houdt in de totale voorstelling waar wij ja op kunnen zeggen tegen dus de financiële voorstellen waarin alle schade zijn inbegrepen, maar ook waarmee wij verder kunnen met ons bedrijf, dus ook met het oog op de praktische zaken. Dus de raadsleden, helpt ons alsjeblieft.
Dank u wel, meneer Bikker. U heeft het A4'tje wat u heeft voorgelezen uit laten reiken door de rivier aan de raadsleden. En ik kijk even naar links en rechterzijde of er behoefte is om vragen te stellen aan meneer. Ga de gang, meneer de Jong.
Dank u wel, meneer Bikker. Als ik het goed begrijp, doet u hier een betoog om... u maakt u zorgen over de situatie. Dus niet de eerste keer dat u in deze zaal dit geluid kenbaar maakt. Maar met name over... ik wil u eigenlijk zeggen in uw betoog... we hebben in principe best de lijn te pakken. Alleen nu eindigt de gemeente Gieselanden. Mensen gaan weg. En wij hebben eigenlijk helemaal niks om... zo meteen op terug te vallen. En daar maakt u uw zorgen over. U wil de afspraken op papier hebben. En u wil een einde aan uw situatie hebben.
Ja.
Is dat correct?
Klopt.
Nou, dan is het duidelijk. Oké. Okay.
Nog meer raadsleden die... Nee? Mevrouw Nes.
Dank u, voorzitter. Meneer Bikker richt zich tot ons, tot mij als raadslid. En u vraagt ook letterlijk aan het eind, help ons, help mij. Ik kan u niet helpen, al zou ik willen. Heeft u een verwachting van ons als raad? Want wat u schrijft over onderhandelingen of gesprekken of wat dan ook, wat wel geweest is, maar niet op schrift staat. Ik ken ook de inhoud van die onderhandelingen en gesprekken niet. En daarom wou ik aan de voorzitter vragen, kan ik iets aan het college vragen?
Ik heb straks idee, mevrouw Renes, dat meneer Visser dat ook in andere woorden wellicht, maar gaat u gang?
Ja, dat voorzitter, dank u wel. Dat klopt eigenlijk. We begrijpen de noodkreet van de heer Bikker. Dank dat hij ook de tekst heeft uitgedeeld, zodat we mee hebben kunnen lezen met wat hij heeft uitgesproken. Denk ik toch vooral ook een vraag aan het college van hoe zijn die onderhandelingen verlopen. Ik neem aan dat Rijkswaterstaat, begrijp ik, toch vooral leidend is in die gesprekken met u, meneer Bikker. De gemeente weet daar ongetwijfeld van hoe die gesprekken dan gaan. Dus daar horen graag van de verantwoordelijke portefeuillehouder wat de stand van zaken is in deze. Zodat er wellicht enige geruststelling kan komen naar de heer Bikker toe in eerste aanleg. En wellicht ook richting raadsleden. Dus dat, we zijn eigenlijk vooral benieuwd naar de reactie van het college op deze inspreekbeurt van de heer Bikker.
Dank u wel. Ik neem dat de vrijheid van het reglement van orde dat wel biedt. Dus ik steek even over naar de collegetafel. Wethouder De Groot.
Ja, voorzitter, ik wil wel graag op reageren. Heer Bikker is een anderhalf jaar geleden ook hier in de raad geweest. En heeft toen indringend ingesproken. Vanaf dat moment... hebben we als raad toegezegd, heeft u als raad toegezegd dat u de zorg deelde en dat u daar waar het kan zou willen meewerken om dat tot een goed resultaat te laten leiden. Vanaf het moment dat ik betrokken ben is er contact geweest met de familie Bikker. U weet dat het hele plan Gorinchem Noord, waarvoor de ontsluiting noodzakelijk is. En de ontsluiting heeft direct te maken, heeft invloed op het bedrijf van de familie Bikker. dat we daar samen met Gorinchem een stuurgroep voor gevormd hebben om de gezamenlijke belangen te bespreken. Daarnaast heb ik een aantal keren met de heer en mevrouw Bikker gesproken, ook met hun adviseur erbij. Met de heer Bikker alleen regelmatig is er contact tussen Joris Joossen, onze medewerker, en de familie Bikker. Desniettemin ontstaat er voor de familie Bikker een enorm onduidelijke situatie. Twee zaken zijn aan de orde. Wij hebben als stuurgroep, dus wethouders van Gorinchem, wethouders van Gieselanden, afspraken gemaakt waar wij vinden dat er Rijkswaterstaat op in moet zetten en zeker waar ze rekening mee moeten houden bij de situatie van de heer Bikker. En vervolgens hebben we ook afgesproken, en dat kunnen we niet anders geboden krijgen, dat Rijkswaterstaat de onderhandelingen voert voor verwerving van gronden voor de A27. Daar hebben we ons aan geconformeerd, maar op basis van verkennende afspraken die wij vooraf met Rijkswaterstaat gehad hebben. Die gesprekken zijn geopend. En de vertegenwoordiger van de heer Bikker en mevrouw Bikker, die voert die gesprekken. De heer Bikker is daar zelf niet bij aanwezig. En die onderhandelingen, ja, die zijn duidelijk nog niet op één lijn. Het vervelende is dat ook tussendoor contacten die de heer Bikker heeft met andere belanghebbenden in het hele spel, bijvoorbeeld waterschap, alleen maar onduidelijkheid veroorzaken, omdat het ene moment anders geredeneerd wordt dan het andere moment. Ik heb vanmorgen nog lang met de heer Bikker erover gesproken en ik heb hem in ieder geval vanmorgen ook nog toegezegd dat ik absoluut begrip heb. Als we met elkaar spreken, dan spreken we elkaar aan als Maarten en Jan, dus we kennen elkaar. Dat betekent ook dat je in vertrouwen in elkaar moet hebben en dat ik dus aanstaande week extra overleg organiseer met Gorinchem samen om met Rijkswaterstaat contact op te nemen. En dat is wat we kunnen doen en dat gaan we ook zeker doen. Want zo'n situatie dat je niet weet waar je aan toe bent, terwijl je hele bedrijf er onderhevig aan is, dat is niet acceptabel en daar zullen wij onze rol in nemen. En tweede, voorzitter, wat de overdracht betreft, ik begrijp de zorg van Maarten Bikker, maar daarin kunnen we zeker zijn, er blijven dezelfde ambtenaren op het dossier en ik ben ervan overtuigd dat straks nieuwe wethouders van de gemeente Molenwaard en hopelijk van de Molenlanden, waarvan er, wou ik erachteraan corrigeren, misschien wel twee uit Gieseland afkomstig zijn en die dan daarvan een rol in kunnen spelen, dat die absoluut datzelfde aandacht voor de situatie bij de heer Bikker in relatie tot de onderhandeling met de Rijkswaterstaat zullen hebben. Ik heb daar alle vertrouwen in.
Beantwoordt dat de vraag van uw raad? Meneer Bikker, bent u ook tevreden met wat u heeft gehoord van uw raadsleden en van de wethouder?
Ja, zover tevreden. Ik ben er altijd wel tevreden over, maar dan kan Pietje vertellen, dan zegt ene, dat krijg je, dan kan Pietje, dat gebeurt niet, en dat doen we niet, en dat doen we niet. Dus ik word gestuurd van kastje naar de muur, en zo kom je er nooit uit.
En de Jong?
Ja, ik ben eigenlijk wel blij met de toelichting van de portefeuillehouder. Toch blijft één punt nog staan, en ik hoor eigenlijk toch wel het verzoek en het antwoord van de portefeuillehouder dat vrij... hetzelfde beoogt, dan is het verzoek om het op schrift te stellen denk ik ook niet heel problematisch als je in het traject zit met elkaar om in ieder geval de afspraken die gemaakt zijn, om die ook naar de familie Bikker toe te laten komen, toch?
De wethouder.
Ik moet er even overleggen, want dat zijn de notulen van onze stuurgroep en die kan ik alleen maar naar derde geven als onze collega's daarmee eens zijn. Dus dat... En daarin staat wat wij in ieder geval voor afspraken met Rijkswaterstaat maken, maar die weet de heer Bikker mondeling in ieder geval ook allemaal.
Meneer Visser.
Ja, misschien kan ook het college of de stuurgroep of wie dan ook in ieder geval richting de heer Bikker aangeven dat hij wordt blijkbaar steeds geconfronteerd met iemand anders. En misschien is het handig dat er gewoon één contactpersoon is voor de heer Bikker, zodat hij weet, oké, ik heb met die meneer te maken. En niet dat de ene week Pietje komt, zoals meneer Bikker het uitdeut, en de andere week een andere meneer of mevrouw. Wellicht is dat in ieder geval voor de helderheid richting de heer Bikker niet... is dat eigenlijk een welkome aanbeveling, denk ik?
De wethouder tot slot.
Ah, daar werken we aan voor. Daar zijn we continu mee bezig om duidelijkheid te krijgen. Maar er wordt wel eens op twee velden geschaakt. En dat is best lastig voor ons om dat goed grip op te houden. Want als, wat ik al zei, de heer Bikker zelf is ook bijvoorbeeld niet bij de directe onderhandelingen met Rijkswaterstaat betrokken. Maar die hoort weer andere mensen, spreekt hij. En daar zit onvoldoende lijn in. En dat vind ik ook een gebrek. En daar gaan we over aan het werk.
Even klip en klaar. Volgende week komt er op initiatief van de wethouder een overleg met betrokken partijen. En dan doet ze het uiterste best om de zaken op papier te zetten. Want dat is heel belangrijk, begrijp ik. Nabrander van meneer de Jong?
Ja. Even bedenk maar, op plezier zetten. Wij voeren niet de onderhandelingen. Dus daar kunnen wij niks over schrijven. Onderhandelingen zijn onderhandelingen. En daar zitten wij niet bij. Dat is gedelegeerd.
Ja. Ik had nog één toch vraag. Portefeuillehouder en misschien ook wel aan meneer Bikker. Rijkswaterstaat voert de onderhandelingen voor de onderliggende grond. In het stuurgroep wordt het principe hoe om te gaan met de verschillende partijen en de onderhandelingen. Daar maak je eigenlijk het beleid. Dit bedrijf, of is het correct, dit bedrijf heeft te maken met een deel verlies van grond, omdat dat een andere functie krijgt ten dienste van de ontwikkelingen die u geschetst heeft. Maar ook een deel compensatie voor uitstralingseffecten. Is dat correct wat ik zeg?
Ja, maar dat hebben wij opdrachtgever dat in de onderhandelingen onderdeel te laten zijn van. Nou, punt.
Helder. Ik zet een punt achter dit onderwerp. Dank u wel. Meneer Bikker, kunt u uw plaats weer innemen? En dank u wel voor uw inspraak. Volgende inspreekster is mevrouw Mollema. Namens de initiatiefgroep Binnenste Buiten mag ik mevrouw Mollema ook verzoeken hier rechts te komen zitten. Terwijl u plaatsneemt zal ik ook toch nog even wat ik dan maar noem de spelregels herhalen. 5 minuten inspreektijd maximaal. Op 4 minuten geef ik u een seintje dat u tot een eind moet komen. Met betrekking tot uw inspraak in ieder geval. En dan verzamel ik eventuele vragen van de raadsleden. Die u dan hopelijk gewenst in één keer kunt behandelen. En beantwoorden.
Ik ga mijn best doen.
Oké. Ga u gang.
Geachte aanwezigen, college, leden van de raad. Mijn naam is inderdaad Annemarie Mollema. Ik ben geboren en getogen in Hoornaar. En ik vervul vanaf de totstandkoming van initiatiefgroep Binnenste Buiten, IBB... sinds eind februari 2017 de rol van secretaris. Ik heb meegeschreven aan alle stukken die IBB sinds die periode geproduceerd heeft en ben aanwezig bij bijna alle gesprekken. Ik ben zeer betrokken bij Hoornaar, het dorp waar ik woon en werk. Mijn betrokkenheid bij IBB en de Hoeken is zeer direct. Vorige week donderdag werden de bevindingen van bureau Overmorgen gepresenteerd aan betrokkenen. Medebestuurslid Sylvia van Doorn en ik waren daarbij aanwezig. Het rapport dat dinsdag aan u werd aangeboden is letterlijk hetzelfde als de mondelinge presentatie op die bewuste donderdag. Het rapport bevat een storm aan kritiek op IBB. Zonder argumentatie met voorbijgaan aan zo goed als al onze overwegingen. Onze doelstellingen die helder in onze statuten staan, werden notabene verdraaid geciteerd. Er is over ons gezegd dat wij ons niet aan de spelregels en aan geheimhouding wilden houden. Wij hadden daar goede redenen voor. Hierover is in het rapport nauwelijks iets te vinden. En dit terwijl wij daar toch uitgebreid over gesproken hebben met de gespreksbegeleider. En er wordt dan vervolgens geconcludeerd dat wij niet openstaan voor een dialoog. Terwijl het toch de taak van een gespreksleider is om een omgeving te creëren waar juist de dialoog kan opbloeien. Zo werden wij buitenspel gezet in plaats van aan boord gehouden. Ik was overdonderd door de toon waarop over IBB gesproken werd en wat er over ons gezegd werd. Ik herkende IBB en mijzelf hier helemaal niet in. En u kunt misschien wel begrijpen dat dit mij persoonlijk diep geraakt heeft. En niet alleen mij, maar ook andere leden van IBB en ondertekenaars van de petitie die het allemaal in de media hebben kunnen lezen. Na de presentatie van afgelopen donderdag was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wethouder De Groot, die ook bij de presentatie aanwezig was, reageerde dat hij het eerst eens allemaal moest laten bezinken en dat hij later met een reactie zou komen. De reactie van wethouder De Groot kwam op afgelopen dinsdag. We hebben kennis genomen van het rapport van overmorgen en ik herken er veel in met betrekking tot het proces dat wij eerder hadden doorlopen voor dit plan. Wij onderschrijven de conclusies van het rapport dat de initiatief zorgvuldige rekening houdt met de omgeving. Deze reactie was geen verrassing. Diezelfde mening had het college immers al in juli. De wethouder heeft de presentatie nu een week kunnen laten bezinken. Hij heeft het dinsdag kunnen lezen. Waar ik nu nog zo benieuwd naar ben, is naar zijn reactie op de manier waarop IBB is weggezet door het bureau. En met name of hij ook hierin IBB en mij herkent. Ik zou hier heel graag een antwoord van hem willen hebben. Dus meneer De Groot, wat vindt u daarvan? Dit was mijn inspraak.
Dank u wel, mevrouw Wollema. Kijk even naar de linker of rechterkant, behoefte aan vullende vragen. Meneer Verijn.
Ja, dank u wel. Ja, u gaat in op het inhoud van het rapport. Wat had er nou anders gemoeten eigenlijk? Want u bent helemaal niet tevreden over het rapport, zeg maar. Maar wat had in het proces nou anders gemoeten naar uw mening?
Ik ben niet tevreden over het proces, dat klopt. Het rapport, dat is niet aan mij. Ik denk als je op deze manier met elkaar in gesprek gaat, dat je dan niet vooraf regels en spelregels moet vastleggen. Dat er eerst een intakegesprek moet komen waarbij je met elkaar van gedachten wisselt en gezamenlijk komt hoe je dit aan gaat pakken. Ik denk dat daar in het begin fout gegaan is.
En welke spelregels doelt u dan op?
Ik doel op de spelregels en daar heb ik ook gezegd, de spelregels met betrekking tot geheimhouding. Wij werden vooraf gezegd, er waren drie punten waar mij het volgens mij niet goed ging. En dat waren de spelregels, de samenstelling van de overleggroep. En ten derde de besluitvorming die eraan vasthing. De spelregels, het was onder andere zo dat dat er één persoon van IBB aanwezig mocht zijn in de eerste stelling. En dat die ene persoon van IBB moest een geheimhouding tekenen. En het gevolg daarvan was dat die persoon niet kon praten met andere leden van het bestuur. Die ene persoon van IVB vertegenwoordigt 200 huishoudens. Dat was voor ons een onwerkbare situatie. Is voldoende nog meer? Of?
Nou, dit is al heel duidelijk, denk ik.
Nee, ja?
Dank u wel.
Meneer Dion.
Ja, nu, mijn buurman eigenlijk wel een vraag stelde. U heeft het over drie elementen. Ja. De geheimhouding, de samenstelling en de besluitvorming.
Ja.
Zou u toch de besluitvorming toe willen lichten wat u daarvan vond? En waarom dat naar uw mening anders zou moeten? Of gemoet had? Of, maar.
Voor ons was de kern punt 4 van de motie. En die ging over het ontwikkelen van alternatieven. In het voorstel stond dat we binnen de groep criteria zouden met elkaar criteria zouden samenstellen, zouden opstellen en dat we daar een aantal alternatieven zouden op beoordelen en dat dat
Dat we daar een soort compromis zouden maken en dat dat dan rechtstreeks door de gemeente over ze genomen zou moeten worden. Ja, ik zal hem even...
Ja, nou, u hoeft hem niet op te zoeken. Het gaat over procesomschrijving, ja. Hè? Ik denk dat ik de vraag toch onduidelijk stelde net. U raakte zojuist eigenlijk de drie punten die u niet comfortabel liet te voelen in het begin. Hè? Dat is wat u qua sfeer refereerde bij uw inspraak. Geheimhouding, samenstelling en de besluitvorming. Ik stelde de vraag, waarom voelde u zich op voorhand dus niet prettig bij de besluitvorming, dat punt? Bedoelt u daarmee met uw antwoord wat u zojuist gezegd hebt, dat daar automatisch consequenties aan zouden zitten?
Ook, ja.
Ja, nou, dan heb ik denk ik helder wat u...
Want het is niet aan ons om een oordeel te geven, het is aan jullie.
Oké. Okay. Dank voor uw inspraak. Ja.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de inspraak, is duidelijk. Ik zou graag inderdaad iets willen weten van u. De onderzoekvraag die staat keurig netjes in het rapport.
Ja.
Die staat inderdaad van, kan overmorgen een professionele procesbegeleiding leveren om met betrokken partijen tot een oplossing te komen zoals aangegeven in de motie van de Raad van 13 juli 2018. Die is heel breed. Ik zou eigenlijk gewoon die kleinetje willen omvormen en eigenlijk aan u willen vragen, heeft overmorgen een professionele procesbegeleiding geleverd, volgens uw mening, om met de betrokken partijen tot een oplossing te komen, zoals aangegeven in de motie. Kan u dat kort aangeven, van nou, dat is wel gelukt of het is niet gelukt, of daarom is het eigenlijk helemaal mislukt?
Nou, ik ben blij dat u deze vraag stelt. Ik kom zelf uit het onderzoek en bij een onderzoek hoort een onderzoeksvraag en een hypothese en vervolgens doe je onderzoek. En dan geef je een antwoord op die onderzoeksvraag en je trekt een conclusie. Als je bij dit onderzoek de onderzoeksvraag naast de conclusie legt, dan heb je het idee dat het over twee heel aparte dingen gaat. Dus ik denk dat dat al voldoende antwoord geeft op uw vraag. Nee, het is geen antwoord op de onderzoeksvraag.
Meneer Lok.
Ja, dank u wel. Dank u wel ook voor uw inspraak. Ik ga even door op de vraag die de heer Schalk gesteld heeft en de punten die u aangegeven hebt in uw inspraak. En het is een vraag voor mij ook om de zaak scherp te krijgen. U hebt gezegd, nou, er zal natuurlijk ook een stuk van partijen bij elkaar brengen in, mediation. Nou, voor mediation heb je spelregels. Ik heb zelf ook mediation trajecten gedaan en je spreekt van, aan de voorkant spelregels af.
Precies.
En die bepaalt de mediator. En de partijen doen mee of niet mee. En dat bepaalt of je meegaat met mediation. Als je vervolgens dan op dat punt, op het procespunt al afhaakt, vindt u het dan niet logisch dat vervolgens de onderzoeksvraag dan niet meer aan de orde komt? Want dat is in feite, op het moment dat je het proces aan de voorkant niet instemt, kom je ook niet aan de onderzoeksvraag toe en dan speelt het hele punt niet. En dat is ook het beeld wat ik uit het rapport krijg. En ik voel wat spanning zitten tussen wat u zegt en waarvan ik denk, hey, dit zie ik nou precies terugkomen in het rapport. Maar uw beleving daarbij, die een andere beleving is dan de mijne als ik het rapport lees. Dus ik wil even kijken hoe u dat bij elkaar kunt brengen.
Nou, allereerst ben ik het niet eens met de term mediation. Die term is ook nergens genoemd. Er zijn wel een aantal mensen die erover gesproken hebben. Vooraf hebben wij met de VVD...
Even ter aanvulling, meneer de voorzitter.
Sorry, mag ik mijn antwoord afmaken?
Ik heb alleen bedoeld... Het is partijen bij elkaar brengen en dan spreek je spelregels af. En
u heeft het over mediation, toch?
Nee, je zou het mediation kunnen noemen, heb ik gezegd. Dat is iets anders dan dat
ja,
ik...
Ja, maar u zegt dan wel vervolgens, bij mediation spreek je van tevoren spelregels af en dan moet je... Dus u vergelijkt het met een mediation en dat vind ik niet het geval. In het voortraject heb ik een gesprek gehad met de VVD... voordat de motie uitkwam. En toen hebben we duidelijk gezegd dat dit geen mediation is. Bij een mediation... mediation is heel iets anders. Heb ik voldoende antwoord gegeven?
Ik kijk even naar meneer Lok.
bedoeling dat we in debat gaan. Ik kan hier voor mijn standpuntbepaling ruim mee uit de voeten. Ik denk dat ik het hier even bij laat.
Kijk, ik heb een vraag aan meneer De Groot.
Ja, de inspreekster, mevrouw Mollema, heeft de vraag aan de heer De Groot gesteld. Ja, of hij na een week, zeg maar, nu bekend is, of het rapport eigenlijk bekend is, vorige week is het gepresenteerd. Mevrouw Mollema, die voelt zich toch erg,
voorzitter, mijn vertaling.
Ja,
sorry om meneer Tussen, maar ik wou een soort van ordevoorstel doen. We gaan nu toch toe naar het behandelen van de raadsinformatiebrief. Ik heb geen directe vraag aan mevrouw.
Ik ook niet.
Nee, precies.
Maar wat dat? Ik ga dan die vraag wellicht misschien straks aan meneer De Groot nog een keer stellen. Als wij de raadsinformatiebrief op de agenda hebben en die zou ik graag bespreken.
De voorzitter bepaalt. Dus,
Dat klopt, daarom vraag ik het nu aan de voorzitter wat we nu gaan doen.
Ik ben van mening dat we deze inspraak op procesmatig niveau moeten behandelen wat dat betreft. En ik zou het inhoudelijke vraag eventueel voor de raadsinformatiebrief aan u laten. Laat onverlet dat ik dit wel eigenlijk een procesvraag vind hoe de wethouder tegenaan kijkt. Nou, dat durf ik wel aan. En ik denk de wethouder best wel zit te popelen om gewoon dat antwoord te geven.
Voorzitter, ik gezien de aard van de brief die wij naar de raad gestuurd hebben, vind ik dat we daar wel heel duidelijk rekening moeten houden in de behandeling. En ik zal dus ook absoluut niet inhoudelijk meer ingaan, want we hebben het stuk wat geproduceerd is teruggenomen en bestaat dus niet meer. Er is nu een raadsinformatiebrief aan de raad en daar voel ik me verantwoordelijk voor. En daarbij, dat wil ik eerst even vooraf aangeven. Voorzitter, dan wat mevrouw Mollema zegt over het proces. Ik denk dat we op de goede manier begonnen zijn. De raad heeft gevraagd of dat wij partijen bij elkaar konden brengen. En partijen die dus in het geding waren. En dat was de gemeente, dat was de initiatiefnemer en dat was IBB. En dat waren eventueel ook nog mensen die in de inspraak gezeten hadden. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd op een bijeenkomst waar we vooraf een intakegesprek gehad hadden met alle partijen, maar waar op de avond zelf IBB niet aanwezig wilde zijn. En dat kwam omdat ondergetekende er ook aanwezig was. Dus ze wilden niet samen met de wethouder in gesprek in een bijeenkomst over dit onderwerp. Nou, dus dat is in ieder geval een duidelijk standpunt. We hebben dat geaccepteerd in de zin van, het zij zo. Maar vervolgens nog de vraag op tafel gehad, en dat is hier ook aan de orde geweest. Beginnen we met het verzoek van de inmiddels ingehuurde bureau om een geheimhouding af te spreken. En ik heb me daaraan verbonden, ik heb een handtekening op die avond gezet. En anderen die er waren hebben dat ook gezet. En dat leek mij een heel logische zaak, omdat ik wel meer bemiddelingen, mediation, hoe je ze maar noemen wil, ging over, kunnen we partijen bij elkaar en op één lijn krijgen, dat je zo'n bindende afspraak met elkaar maakt. Nou, daar hebben wij aan voldaan. En dat hebben we gedaan en dat lukte niet. Desniettemin is het, de gesprekken zijn verder gegaan. Want ik heb al één keer tussentijds een opmerking in het proces gemaakt. Voor mij hoeft dit niet de blokkade te zijn om niet verder te kunnen gaan. En verder heb ik me inhoudelijk niet nog procesmatig met alles bemoeid. Want het was zelfs zo toen IBB een brief aan mij stuurde om een specifieke bijeenkomst te beleggen als gemeenteraad, als college, heb ik dat gezegd, dat doe ik niet. Want dan tart ik de afspraken die ik met de raad gemaakt heb,
dat
wij tussentijds geen andere dingen doen, geen veranderingen aanbrengen. En die vraag moet u doorsluizen naar de procesleider. En dat is vervolgens zo gebeurd.
Dank u wel, mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft, de inhoud, die komt wat mij betreft straks nog steeds aan de orde. Ondanks dat er inderdaad nu een buitengewoon korte raadsinformatiebrief tot ons is gekomen, in plaats van de stukken die wij oorspronkelijk hadden ontvangen, kan zijn dat raadsvoorstel is teruggenomen. Maar dan blijft er nog een rapport over waarover ik graag wat zou zeggen. We zijn nu bij de inspraak van mevrouw Mollema. Dus ik zou het heel fijn vinden als onze wethouder gewoon een vrij kort en duidelijk antwoord geeft op de vraag die mevrouw Mollema heeft gesteld. En dan kom ik daarna graag alsnog terug op in hoever meneer De Groot nu al op de inhoud aan het antwoorden was. Als dat mag, alstublieft.
De inhoud? daar heeft u volgens mij het recht toe straks bij de RIP, maar daar ga ik niet over. Ik dacht dat de wethouder uitgesproken was, maar...
Ik was uitgesproken, maar ik heb ook bewust niet op de inhoud ingegaan. Nee. Ik heb over het proces, is mij een vraag gesteld en daar heb ik op geantwoord.
Zijn er nog meer vragen?
Ja, voorzitter, als ik mag. Als
mevrouw.
Mevrouw Mollema, heeft u het gevoel dat u een antwoord heeft gekregen op de vraag die u stelde?
Nee, ik heb geen antwoord gekregen op de vraag die ik gesteld heb. En die gaat niet over de inhoud, die vraag die ik gesteld heb. Mijn vraag was, herkent u IBB en mij in de toon die gesproken is in het rapport?
Ik herken de terughoudendheid van IBB in dit proces. Punt.
Ik zet een punt achter deze inspraak, honden. Ik kom in die zin niet verder. Mevrouw Mollema, dank u wel voor uw inspreek. Ik zoek u weer terug naar uw plaats te gaan in de zaal. Ik zou willen verzoeken of meneer De Leeuw, de initiatiefnemer van het landgoed De Hoek, naar voren wil komen om ook zijn inspraak invulling te geven. Iemand die hier meer gezeten heeft, dus ik hoef de spelregels niet te herhalen, maar ik hou ze wel in de gaten en strak. Gaat u gang.
Dank u wel, geacht college en leden van de raad. Ik zal gelijk maar met de deur in huis vallen. De reactie van de binnenste buitengroep vind ik zeer teleurstellend. Eerst weigeren ze een gesprek met meerdere belanghebbenden uit het dorp en vervolgens, als een gesprek plaatsvindt in kleine groep, wordt het nog gekker. De doelstelling van het gesprek, wat volgens Bureau Overmorgen zou moeten zijn, het bereiken van een oplossing, werd door de binnenste buitengroep onder geen beding onderschreven. Waarom, zo vraag ik me af, zaten we daar toch bij elkaar? En dan te bedenken dat de geheimhouding al van tafel was op verzoek van de club, en dat ook de club in samenstelling zo was zoals ze wenste. Aan het eind van de bijeenkomst heb ik nadrukkelijk nog gevraagd of de binnenste buitengroep nog alternatieven had voor ons. Het antwoord was heel stellig. Nee, geen één huis. En dat was het. Zelf ben ik nog wel op zoek gegaan naar een alternatief door aan familie Boer te vragen om wat extra grond te kunnen kopen, om zo de bebouwing wat dichter bij het dorp te krijgen. Echter, de familie Boer wil dat niet, en daar hebben wij begrip voor. Maar daardoor zat een extra variant er voor ons niet meer in. Dan over het rapport. Ik denk, gezien de houding van de binnenste buitengroep, het maximaal haalbare. Dat er door sommige raadsleden zo negatief wordt gedaan over een eigen onderzoek, snap ik niet helemaal. Het was toch voor en door de raad? Of is er geen vertrouwen in het ambtelijk apparaat in deze? Een vraag die ik nog wel heb aan de raadsleden is, die genoemd hebben dat dit niet het beste plan is, wat is er nog niet goed aan het huidige plan waar ik nog kan veranderen of verbeteren? Daar heb ik nog geen één signaal over gehad. Verschillende malen is mij de vraag gesteld, wat doe je met het weiland waar jullie al 12 jaar natuurbeheer toepassen als het plan niet doorgaat? Daar ben ik heel duidelijk in. Dan wordt de grond verkocht aan de meest biedende. Mijn verwachting is dat het dan niet voor de natuur zal zijn, hoe jammer ook. De kleur en de aanblik zullen naar ik verwacht dan heel anders worden. En u hebt veel geluk, want deze tekst die ik nu uitspreek, wordt opgenomen, dus niemand kan later zeggen, ik heb het niet gehoord of niet begrepen. Maar laat duidelijk zijn, we zijn nog steeds heel enthousiast over dit plan. En ik hoop en ik spreek naar de raad dat jullie het ook zullen worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Leeuw. Zijn er nog aanvullende vragen, meneer De Leeuw? Meneer Lok, gaat u gang. Meneer Schalk, als u erop staat.
Ja, dat heb je als je zo krijgt. Dank u wel, voorzitter. Meneer Leeuw, één vraag. U bent duidelijk over hetgeen wat u vindt. Dat is al wat prettig, want dan kan je inderdaad ook een vraag stellen waar het over gaat. Tijdens de verkiezingen hebben inderdaad een aantal fractieleiders, en ik ben het dan niet meer, maar inderdaad mijn opvolger een aantal dingen gesteld, waaruit duidelijk blijkt de feiten wat er dus nodig is om het inderdaad een acceptabel plan te laten worden. Ik denk dat dat niet zo'n moeilijke zin ook is. Er wordt inderdaad altijd gezegd van, is er geen draagvlak, dan is het ook geen goed plan. En dat is eigenlijk gewoon de kern van heel de zaak. Zoals u het nu brengt en stelt, dan trek ik eigenlijk de conclusie, en dat is mijn conclusie, dat er eigenlijk geen enkele vooruitgang tot nu toe is geboekt in het bereiken van voldoende draagvlak. Draagvlak is nog steeds te weinig. Bent u dat met mij eens? Dank u wel.
Meneer Lok, ik wil even het rondje maken, lijkt me. Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer De Leeuw. Dank voor uw inspraak. Kort, krachtig en helder. In ieder geval voor mij. En zo kennen we u ook. Toch nog even over die alternatieven die u noemt. In het rapport worden er ook een aantal genoemd. U stelt dat het plan zoals u het nu ingediend hebt, draagvlak geeft, ook in financiële zin, om het duurzaam natuurbehoud, duurzaam natuurbeheer in particuliere handen tot in lengte van jaren te handhaven. Nou, alle blikken die erop geworpen zijn, alle dimensies die ingebracht zijn, alle deskundigen die gekeken hebben, durft u nog steeds uw hand in het vuur te steken dat op die manier het natuurbehoud duurzaam en tot in lengte van jaren, en dan denk ik, als de wederkomst die eerder is, tot in generaties, denkt u dat u dat echt zo op die manier in stand kan houden en het gebied ook onaangetast het beeld kan laten blijven geven wat u aan het eind zei.
Ik zag, meen ik, een vinger van meneer De Jong, maar ik kan me vergissen. Ga u gaan.
Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Wat zou u anders doen als we 4 jaar terug in de tijd waren? Nee, 10 jaar terug in de tijd waren. En zou u het proces, à la omgevingswet en omgevingsvisie, in een kleine gemeenschap als Hoornaar, een cijfer durven geven?
Meneer Van Rijn.
Ja, ik zit nog even na te denken over die vraag van de heer Lok. Want die zegt, het gebied onaangetast en dan in de natuur kunnen laten staan. Ja, onaangetast, dat gaat lastig als je daar 7 woningen op plaatst. Of zie ik het nou verkeerd? Ja, die komen aan de rand. Ik heb midden in de polder, daar komen er 7 te staan.
In de marge wordt het aangetast om de kern te behouden. Ja, dat is altijd het probleem met kern en rand. En zo kijk ik ernaar.
Nee, dat is goed.
Meneer De Leeuw.
U stelt dus geen vraag aan mij, hè? Maar zegt dat ik zeg
het
in Lok.
Meneer Lok heeft het alweer een beetje bijgedraaid, hè, dat het ook wel een beetje aangepast wordt, maar in het kader van de natuurbouw.
Prima, dan ga ik het verder
in de kern blijft het behouden, meneer Verrijk. Meneer Verrijk stelt al vaker vragen aan mij.
Tenzij er alternatieven zijn, maar daar kunnen we even over discussiëren uiteraard.
Heren, laat de heer De Leeuw antwoorden. Punt.
Heer Schalk, ik weet dat het eigenlijk hoogst onbeleefd is om een wedervraag te stellen. In uw mildheid, dus ik hoop dat dit toch geaccepteerd wordt, die wedervraag, over draagvlak. Dit mooie gemeentehuis staat toch wel nu nog mooi in de stijgers, maar zal over een aantal jaren rijp zijn voor de slopershamer. Want er is besloten, er is geen gemeentehuis meer zometeen, er moet anders komen. Nou, hier zouden denk ik toch wel een 50, 60 huizen op passen, zeker in het starters- en seniorensegment. Daar komt een prachtig voorstel van uit de gemeente. Dit gebouw heeft geen kantoorfunctie meer. Voor een omwonende geweldig, want dan heb je zaterdag en zondag geen buren. Althans, heel weinig. Als dat zou betekenen dat alle buren rondom en ook iets verder zouden zeggen, ho, dit is geen draagvlak. We hebben 750 handtekeningen, dat is iets minder, maar natuurlijk minder dan het plan. En ze allemaal tegen, want kantoorfunctie zal blijven. Betekent dat als het over draagvlak gaat, dan dat dit gemeentehuis aan het gemeentehuis blijft met een kantoorfunctie? Of wordt het dan tegen het draagvlak in?
Daartoe uitgedaagd, meneer Schalk.
U heeft een agrarische achtergrond. Dus u begrijpt inderdaad de uitdrukking appels en peren vergelijken. Dat doet u. Dank u wel.
Maar ik loop wat vooruit op de vraag van de heer Jong. Van welk cijfer wilt u de omgevingsvisie geven? Dan haspel ik dat even door elkaar. Ik ben ervan overtuigd. Natuurlijk, een gemeentehuis is geen landgoed en geen polder. Maar als het omgevingsvisie betreft het echt hetzelfde. Er wordt gevraagd naar het draagvlak en of dit plan ook anders is of niet. Het maakt niet uit. De omgevingsvisie zoals die nu staat aan te komen, waar er nog op geanticipeerd moet worden. Ik zal het nog wat politiek houden. Ik vind het een gedrocht. Want als er nieuwe ontwikkelingen komen bij iemand in zijn achtertuin, we kennen de term NIMBY, dan gaat er helemaal niks meer gebeuren in de toekomst. En dat geldt ook voor het gemeentehuis en daarvoor was het vergelijk. En als je zegt van hoe zit het met het draagvlak, is het anders geworden? Nou, dat zou je dan een keer moeten meten. Hoe het draagvlak dan is voor de hoeken. Er zijn nu naar het laatste verslag 175 huishoudens die zich aangesloten hebben bij de Winterse Buitenclub. U hebt kunnen lezen op ruim 2000 gezinnen in de drie dorpen, is nog geen 10%. Dus in die zin zeg ik, ja, waar is het draagvlak?
Meneer de voorzitter.
Mevrouw Nes.
Wat u zojuist zegt, meneer De Leeuw, zegt mij helemaal niks. Zegt mij helemaal niks.
Ja, je hebt een ontvanger en een zender. Is de zender niet goed of de ontvanger niet?
50-50.
Ja, want als het aan de zender ligt, dan wil ik nog een nieuwe poging wagen, dat bedoel ik.
Meneer De Leeuw, terug even naar de gestelde vragen en graag ook de antwoorden scherp en stipt vanuit u, als ik u mag dingen. En ik heb overigens een overweging die ik de raadsleden even mee wil geven. Ik denk dat het goed doet en recht doet ook aan het dossier om de agendapunt 8 de RIP hier direct aan te koppelen. Want om er straks weer een uur of anderhalf uur andere zaken over te hebben, dat lijkt me niet goed. Want het is ook heel lastig om proces en inhoud blijvend te scheiden. Dus dat wil ik u meegeven. Ik zie u instemmend geknikt, dus ik wil dat maar doen. Natuurlijk uiteraard nadat de heer De Leeuw antwoord heeft gevraagd op de vraag. Gaat u gang.
Dan kom ik even terug naar de heer Lok. Van, kan je je hand in het vuur steken over de duurzaamheid van de overgebleven 18 hectare die in de plannen zit? Ja. Dat kunnen wij. Wij hebben een overleg met een jurist en met de gemeente een auditie gemaakt. Als voorstel om vast te leggen hoe het een en ander beheerd wordt, hoe het financieel geregeld is. En ik zal niet zeggen dat er nog niet een punt en een komma bij kan. Maar daar is absoluut in geregeld dat het aan alle kanten geborgd is. Dat het blijft zoals we wensen. Dus mooier als het nu al is. Heer De Jong. Wat zou je anders doen zo'n 10 jaar terug? Ja, er werd net even gesproken over agrarische termen. Van achteren kijken de koeien in de kont. Dus het is lastig praten achteruit. Ik denk als het 10 jaar terug zou zijn, in de situatie van nu, dan hadden wij waarschijnlijk een slechter plan gepresenteerd. Want in de loop van de tijd hebben we heel veel punten kunnen verbeteren. En dat heb ik nu nog onbesproken gelaten. Zeker raadsleden weten dat ons allereerste plan een heel ander plan was. Het tweede, derde plan, er was een insteekweg gepland bij de VOD. Een opmerking van de IVB en omwonenden van de Hoge Giessen. Hij zegt van, nee, die hadden weg, we gaan gronden kopen aan de Hoge Giessen. Om zo die woningen uit de polder te krijgen. Het wandelpad was gesitueerd, is helemaal midden in de polder. ook op aanwijzingen en vragen van de IBB hebben gezegd van, weet je wat, we leggen hem niet minder in, we tasten minder privacy aan, dus we leggen hem aan de kant van de fort. En zo kan ik een hele rij opnoemen wat gedurende die 10 jaar veranderd is door opmerkingen van een wonende en de IBB en vanuit het gemeentehuis. Dus in die 10 jaar die nu gepasseerd zijn, zijn er heel veel dingen positief aangepast. En nou, in die zin heeft de tijd ook best mooie dingen gedaan. Wat er zeker ook anders gegaan zou zijn met de kennis van nu, hadden wij eerder de omwonenden meegenomen in het proces, erbij aangetekend dat het toen een gebruik was, eerst het plan klaar en dan pas naar de mensen toe. Dus wij zaten in die kanteling van dat proces, dat je eerst je plan klaar moest hebben en dan was de buiten mocht. Dat begon te kantelen, toen moesten we wel naar buiten. Als ik nu nog de keuze gehad had, dan had ik eerder een informatie gegeven in de dorpshuis die we nu afgelopen januari gegeven hebben. Maar niks ten nadele van het ambtelijk apparaat hier, want die werkte precies zoals het hoorde. Maar het advies was ook, maak eerst je plan klaar en ga dan het dorp in. Ja, met de kennis van nu, had ik het nu anders gedaan.
Punt. Sorry dat ik jou verwek.
Je hoorde het allemaal, hè?
Ja, daarom. Ik luisterde goed. Volgens mij waren dat de antwoorden op de vragen. Kijk even naar links en naar rechts. Dank u. Dan zou ik meneer De Leeuw willen verzoeken om weer in de zaal plaats te nemen. Dank u voor uw inspreken. En dan zou ik per direct agendapunt 8 naar voren willen halen om de RIP te behandelen. Voor zover u daar uiteraard nog vragen over zou hebben. Zal ik links beginnen, meneer Visser? Ga er gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had zojuist geen vragen echt terecht aan de heer De Leeuw. Maar nu we zeg maar toch even bij het onderzoek ook van het bureau overmorgen wat zeg maar aangeboden is aan ons. En naar alle waarschijnlijkheid op een gegeven moment in de Raad van Molenlanden nog besproken zal gaan worden. Wil ik toch wel even aangeven wat ik ook al in de pers heb aangegeven. Dat laat het helder zijn dat voor de VVD-fractie wij de motie die wij in juli 2 van dit jaar... Zeg maar, waar wij de initiatiefnemer van waren om te kijken of partijen toch dichter bij elkaar te brengen zijn. Nou, laat helder zijn dat dat niet is gelukt. En volgens mij, en daarmee heeft zeg maar, de procesinterventie van Bureau Overmorgen niet voldaan aan de motie zoals wij die voorzien hadden in juli. Dus daar zijn wij teleurgesteld in. Het feit is, en de heer De Leeuw die zei daar zojuist ook al iets over, op aanvraag van de heer De Jong over de omgevingsvisie. Wat volgens mij toch een probleem is in die nieuwe omgevingsvisie, zoals wij die, waar wij overigens VVD warm pleitbezorger voor zijn geweest, van het kantelen in het kader van de nieuwe omgevingswet, zijn we overgegaan van nee tenzij naar een ja mits. Dat is echt een ander vertrekpunt. Dat betekent dat plannen die we, door initiatiefnemers worden gedaan, die worden op voorhand positief bekeken. Maar er zijn dan wel voorwaarden aan voor die initiatiefnemer om uiteindelijk zijn plan of haar plan gestand te doen. En een van die dingen, en later op de avond komt daar waarschijnlijk ook nog, staat nog een ander onderwerp op de agenda. En volgens mij zit er wel een parallel met dat agendapunt. Een van die zaken is in dat beleid van het ja mits het overleg met direct omwonenden. Wat volgens mij, even toch een kleine analyse, minder goed gegaan is in dit proces, is toch, en de heer De Leeuw zei het zojuist eigenlijk zelf ook, als ik het geweten had, had ik misschien toch eerder met direct omwonenden in gesprek gegaan. En volgens mij ziet hij dat goed, want volgens mij is dat de kern wat ook in die nieuwe omgevingsvisie spreekt, dat ja, mits het, de intentie van het overleg met omwonenden is volgens mij, dat een initiatiefnemer en de mensen die daar eventuele bezwaren tegen hebben, met elkaar in overleg gaan, in dialoog gaan, om te kijken of ze samen uit kunnen komen tot iets wat breed gedragen is. Nou, laat helder zijn dat het in het geval van het plan de hoeken van de heer De Leeuw nog niet is wat betreft de positie van de initiatiefgroep. En dat is volgens mij iets een analyse waar we later in de Raad van Molenlanden misschien onszelf toch nog eens even een bespiegeling op moeten doen. In het kader van die nieuwe omgevingsvisie die we dus ontwikkeld hebben, zie je dat het ja-mits-principe, het overleg, het is niet alleen maar het overleg voeren om het overleg voeren, nee, het gaat er uiteindelijk om met de intentie om er samen uit te komen.
En ik heb nou niet het idee gehad, ook niet in het traject zoals dat nu tot op heden is doorlopen, dat niet aan de voorkant en ook niet in de bemiddelingspoging zoals die zeg maar nu gedaan is, om er met elkaar proberen uit te komen. En dat is, nou dat vind ik jammer om te moeten constateren. Het is voor dit moment even niet anders. En het zal de tijd van de kerst, die komt eraan. Reflectie en zelfreflectie in deze is denk ik heel belangrijk. En ik hoop dat we dan op een gezet moment, komen we daar in de Raad van Molenland ongetwijfeld weer over te spreken. En dat is wat ik op dit moment over wil zeggen. Dank u wel.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als de heer Visser in feite gewoon nu al zegt dat hij er niet veel meer over wil zeggen, dan is het prima idee om dan gewoon maart weer zijn mond open te doen, want dat is nodig, denk ik. Ik kan makkelijk praten, want ik vaak zal het niet meer meemaken. Ik heb alleen een vraag aan de wethouder.
Ook voor wel.
Ja. Oké, goed. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de raad en de wethouder, want ik ben toch wel nieuwsgierig in feite hoe dan de dossieroverdracht gaat. Meneer Bikker die was er ook al nieuwsgierig naar, in dit geval ben ik helemaal nieuwsgierig naar. Waarom? Omdat we in feite gewoon nu zien wat voor stukken we voor hebben liggen, die dan inderdaad ook in het onderzoeksrapport worden genoemd. Maar daarnaast zijn er ook andere stukken geweest. En andere deskundigen geraadpleegd, namelijk door de raad zijn inderdaad de besloten zettingen, raad zijn er ook deskundigen geraadpleegd, die, ja, wonders of geen wonders, precies het tegenovergestelde eigenlijk beweren dan wat hier in het rapport staat. Dus ik zou toch wel graag willen hebben dat er een, landelijk is er altijd inderdaad enorm populair, dat er een inlegvaartje komt. Nou, hoe je het ook mag noemen, daar moet inderdaad gewoon in ieder geval een signaal komen van, er zijn ook andere signalen geweest, de raad heeft ook andere geluiden gehoord, en dan krijg je toch denk ik een complete beeld. Wat ik de stichting Binnenste Buiten zou willen aanraden, ze hebben ons enorm veel materiaal inhoudelijk ook gegeven, elke maand gewoon een voorrichting en noem maar op. Ik lijkt me toch handig gewoon dat dat inderdaad ook een stukje in orde is die in dat dossier gaat komen, omdat dat enorm veel werk voor de raadsleden, de nieuwe raadsleden, weg gaat nemen. Dank u wel.
Meneer Lok.
Het sluit heel erg aan bij wat ik wilde vragen aan de wethouder. Sluit aan bij het betoog van de heer Visser. Dat was meer een betoog dan een vraag, denk ik. Aansluitend op het betoog van de heer Visser is de vraag aan de wethouder, wat mij betreft. Als u, en dat, ik werd er ook door getrokken door wat meneer De Leeuw zei. In het proces zit een kantelpunt. We zijn van structuurvisie naar omgevingsvisie gegaan. Dat doet iets met een proces. Nou, we komen uit het oude, we gaan in het nieuwe. De wethouder en de SGP hebben rond de omgevingsvisie een heel debat gehad over hoe dat in de toekomst zou gaan en hoe dat proces zou gaan. Ziet de wethouder kans om in het kader van de overdracht, en dat sluit ook aan bij wat de heer Schalk zegt, aan te geven in welke lessen we uit dit traject kunnen leren als het gaat om hoe je met de omgevingsvisie gaat en waar het werkt en waar het niet werkt. En welke stappen we wellicht nog kunnen nemen. En ik denk dat het ook een goede basis vormt om over de jaargrens heen beleven en welzijn het goede debat in de gemeente Molenland. Dus kunt u die toezegging doen? Hoe maken we dat kantelpunt? En hoe kunnen we het proces zo inrichten dat het ook echt voldoet aan de droomvisie die met de omgevingsvisie te maken heeft? Ik vind dat in tegenstelling tot de heer De Leeuw geen gedrocht. Ik vind het een heel uitdagend en spannend spel. Maar we moeten nog wel leren spelen. Dat blijkt overduidelijk.
Dank u wel, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me van harte aan bij het betoog van de heer Visser. Behalve het feit dat ik graag gezien had dat we dit voor 1 januari afgehandeld zouden hebben. Zoals ik ook in oktober al heb aangegeven. Ook sluit ik me aan bij de heer Schalk. Ik weet eigenlijk van gekkigheid niet waar ik moet beginnen, meneer de voorzitter. Want om ook te schetsen voor mensen die niet, en dat is bijna iedereen behalve als je in de raad zit misschien, om even duidelijk te maken hoe dan het een en ander gaat. Want er werd er straks ook gezegd, wij hebben nu een raadsinformatiebrief, daar hebben we het nu over. Die hebben wij, ik meen vanmorgen, gekregen omdat er eerst andere stukken waren en die zijn teruggetrokken. De gang van zaken alleen al rondom die stukken vond ik op zijn minst buitengewoon bijzonder en daar heb ik me ook eigenlijk grondig aan geërgerd. Daarnaast hadden we mediaberichten. Er is een rapport gepresenteerd. Daar is door het college, door de wethouder op gereageerd. Daar is door binnenste buitengroep op gereageerd. Daar is door meneer De Leeuw op gereageerd. Moeten we eigenlijk allemaal helemaal niet willen als je het mij vraagt, maar dat is zo. Maar dat roept dus bij mij ook wel weer vragen op. Bijvoorbeeld aan de heer De Groot en ook gezien de inspraak van mevrouw Mollema zojuist. Ik was eigenlijk bijzonder geschokt over die toon in dat rapport door Bureau Overmorgen. En ik kan eigenlijk niet anders dan het eens zijn met mevrouw Mollema dat daarin te lezen valt een houding en een toon juist niet van de zijde van de binnenste buitengroep, maar van het college, die mij ook heel bekend voorkomt. Dus dat mevrouw Mollema zegt, daarin staat letterlijk wat de standpunt en de houding van het college is. Nou, dat ben ik wel geneigd met hen eens te zijn.
Mevrouw, kunt u die ombuigen in een concrete vraag naar de wethouder?
Dan stel ik ook maar in ieder geval de vraag aan de heer De Groot. Want u zei zojuist vrij makkelijk van nou, ik herken de terughoudendheid van de binnenste buitengroep. Nou, dat is niet wat er alleen gezegd wordt in dat rapport, meneer De Groot. Die binnenste buitengroep wordt gewoon grof in de hoek gezet. En dat vind ik echt geen pas geven. Dus het kan best zijn dat je geen, ja, kan best zijn dat je geen handtekening wilt zetten. Maar dat dat dan er dus toe leidt dat dit eigenlijk de conclusie is in dat rapport. Nou, ik ben als raadslid absoluut niet blij met het product wat Bureau Overmorgen heeft geleverd. En uiteraard inderdaad is dus de bedoeling van de motie, die wel eens goed was, zeker niet behaald. Maar dus meneer De Groot, ja, meneer de voorzitter, we gaan hier in deel 2 niet op terugkomen, hè, op deze raadsinformatiebrief. U heeft nu een nieuwe informatiebrief.
U heeft nu de gelegenheid, krijgt u om vragen te stellen aan het college, informatie op te halen.
Ja, precies, informatie op te halen. Maar als vervolgens op voorhand al duidelijk is dat die raadsinformatiebrief niet verder in debat besproken wordt en dus niet terugkomt op de besluitvormende raadsvergadering, dan heb ik toch wel een soort van probleempje. Want daarmee wordt dus het debat verder gesmoord.
Nee.
Want ik wil niet alleen informatieve vragen stellen. Ik wil van meneer De Groot horen waarom dit college het standpunt al jaren aanhangt zonder dat er een duidelijke inhoudelijke onderbouwing aanwezig is. Waarom in principe het plan De Hoeken als positief wordt beoordeeld. En dat antwoord heb ik nog nooit niet gehoord.
Mevrouw,
en dat hoor ik dus heel graag van meneer De Groot vanavond. Dank u wel.
Als u uw toon op de laatste zin ook houdt, het helpt echt niet hier om uw stem te verheffen.
Nee, maar meneer de voorzitter,
gewoon,
door het proces wat gelopen
duidelijk
is de afgelopen dagen, kan ik hier dus niet mijn ongenoegen uiten over het feit dat wij een raadsvoorstel hebben gekregen, wat vervolgens is teruggetrokken. Het feit dat wij in oktober, ik hier heb gevraagd, kunnen we dit voor 1 januari afhandelen? De rest steunde mij daar niet in. Dat had natuurlijk wel moeten gebeuren, want hoe kunnen wij dit over de schutting gooien naar onze nieuwe collega's? Dat is werkelijk ook gewoon wel iets wat geen pas geeft.
Mevrouw,
maar iedereen slikt het maar gewoon.
Mevrouw,
ik erger me er beeld aan, u ziet het. Laat ik het hierbij laten.
Dat lijkt me goed. Nee,
u heeft een punt. Verspreking gedaan.
Heb ik een verspreking gedaan?
Ja. U zei dat hij onmogelijk naar de raadsvergadering kan gaan. Natuurlijk kan iedere RIP, als wij als raad daartoe besluiten, geagendeerd worden. Dus dat is een korte nuance op de tekst die u gegeven hebt.
Precies, meneer De Jong. Dank u wel. Dat is ook waarom ik dus nu het gevoel had van ik mag alleen informatieve vragen stellen terwijl er een wereld achter zit en meerdere redenen zijn waarom je dit ook inhoudelijk met het college zou moeten bespreken. En ik snap dat dat op de laatste raadsvergadering buitengewoon lastig is. We hebben hier nog meer gasten op de tribune en een hoop agendapunten, maar u ziet, er leeft iets. En ik vind het als raadslid, en daar kunnen we het dan misschien maar beter bij laten, gezien de tijdsdruk, echt buitengewoon gênant dat wij als raad en als gemeente, college, niet bij machten zijn geweest om dit gewoon af te handelen. Want iedereen weet hoe de vlag erbij hangt en er wordt gewoon overheen gepraat.
Ik ben het niet met u eens en ik ben het ook niet eens met de correctie die meneer De Jong naar mij doet. Natuurlijk hebben we de macht in de raad zelf te bepalen, maar we hebben het fenomeen van de agendacommissie. Ik wil eerst de gelegenheid geven aan het college in de vorm van de wethouder, al nadat de ding is geweest, om antwoorden mevrouw Renes haar vragen te geven. En dan zal blijken waarom dat het op het collegeniveau van het college van Friesland, volgens mij, naar het college van Molenland. Maar dat zal de wethouder volgens mij wel duiden hoe het proces gelopen is de afgelopen dag. Ik wil overgaan tot de heer Van der Koelen, want die heeft geen bij. CDA, meneer De Jong, ga u gang.
vervelend. Hè? Dus ik wil een paar vragen stellen en ik wil dat een beetje, we hebben het niet uitgeschreven, maar echt een beetje aan woorden geknoopt. Vervelend, het moment waarin deze week het rapport naar buiten kwam. Want de laatste keer dat we inhoudelijk over het onderwerp De Hoek hebben gesproken, was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Waar de VVD een motie opwierp die wij als raad aangenomen hebben, waarin we eigenlijk toch een kansen zagen, uitgesproken door de beide partijen. En ook wij hebben daar steun aan gegeven om nader tot elkaar te komen, de opdracht. Het VDA heeft toen ook wel zijn vinger opgestoken en gevraagd wanneer dat rapport klaar zou zijn. Ook een stukje wens en een stukje hoop om het in deze raadscyclus, in de Gieselandse setting, tot een einde te brengen. Dat is niet gelukt en daarom begon ik met het woord vervelend, dat het uitgerekend in onze allerlaatste officiële raadsvergadering, toch al een paar weken na verkiezingen, waarin je met mandaten en met verschillende personen toch best in een lastige setting komt. Dus vanavond gaan we het dus niet over de inhoud van het land of het plan van De Hoeken hebben, maar gaan we het volgens mij alleen maar nog over het proces hebben. Ik wil wel even het college bedanken dat ze geschakeld hebben deze week van een raadsvoorstel, een raadsbesluit. En dan val je precies in dat vacuüm wat ik net beschreef aan wie dan en voor wie dan, dat veranderd is in een RIP. Dus zullen we het moeten hebben wat de betekenis van dit proces is en het voortgangs. Het overdrachtsdocument zal worden. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk in de lijn van de heer Lok en van de heer Schalk. Wat draagt u over? Met welke suggesties? En dan toch ook nog een beetje specifiek ingezoomd op. We kennen toch de inhoud van het rapport. En we weten uw eerste voorstel die op tafel heeft gelegen voor het zomerreces in die consulterende setting. Heeft dat enige invloed? Is dat standpunt weg? Of wat draagt u nu eigenlijk over? Tweede kopje heeft ook de titel vervelend. En dat is toch het rapport. Wij hebben eerst vanwege bang dat hij niet in deze cyclus tot een eind zou komen, omdat daar volgens mij de initiatiefnemer behoefte aan heeft om na een lange periode duidelijkheid te hebben waar hij aan toe is. En een dorp wat verdeeld is met verschillende partijen, met verschillende belangen, ook eigenlijk wel smacht naar duidelijkheid en een eind aan dit proces. Dus het is wederom vervelend. Na onze aarzeling dat we eigenlijk de motie als opdracht meegaven aan het college. Ja, als je dan kijkt naar toch de teksten die we gezien hebben in de pers. En ook zelf hebben we hem uiteindelijk wel gekregen in dat rapport. De heer Lok gebruikte bij een van de insprekers het woord mediation. Nee, dat woord stond niet in de motie. Maar de motie was wel opgesteld toen wij hier in dit lastige proces de beide kampen als een oester een blubje zuurstof naar de oppervlakte liet gaan. Oftewel, wij zagen kansen. Anders hadden wij als VAS allemaal, denk ik, achter de motie van de VVD gegaan. Het bureau wat het rapport schrijft heet Overmorgen. Dat suggereert kansen. Dat suggereert dat we onderweg zijn ergens naartoe. Wij als CDA-fractie klassificeren de uitkomst als eergisteren. En dat is nou net wat we niet bedoeld hebben door onze steun te geven aan de CDA of aan de VVD-motie. Portefeuillehouder. Zou u ook een cijfer willen geven hoe tevreden dat u bent over het rapport? En dan niet zozeer over de textueel, maar gewoon het effect wat het rapport nu verder in het proces zal hebben. En als laatste, overmorgen als kopje. Hoe nu verder? Zou je daar toch ook een stukje inzicht in willen geven? En dan niet vanuit partijen, maar weer terug naar de zakelijkheid. En ik denk ook vanuit de kaderstellende rol die raden hebben. Vul het woord omgevingsvisie eens in, omtrent dit soort processen. De heer Visser refereerde aan komende onderwerpen vanavond op de raad. Maar naar uw mening, ook dit is uw laatste raadsvergadering in functie. We leren van iedere dag van fouten, van verschillende processen. Zou u toch ook hier een stukje doorzicht willen geven of dat de omgevingswet die eraan komt en de houding die we hebben, of dat dat nou een gedrocht is, een afvinkenlijst is om overleg te plegen? Ja, of eigenlijk, hoe ziet u dat? Dat waren mijn vragen en dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. Meneer Verheyen.
Ja, dank u. Ja, kort, er zijn al heel veel vragen gesteld en het gaat inderdaad wat de buurman zegt over het proces. En eigenlijk, ook ik als mijn fractie heeft de handtekening gezet onder de motie en uitermate teleurstellend zoals het resultaat is. En bij mij rijst de vraag, als ik zo de insprekers hoor, zij waren al niet eens met de spelregels die werden afgesproken om het proces in te gaan. Het college is de opdracht gegeven. In hoeverre heeft u niet kunnen zeggen van nou, dan stop er maar mee. Het kost een bak geld, maar zo gaat het niet worden. U heeft het proces laten voortduren, terwijl u weet dat een partij gigantisch ontevreden is over de spelregels. En zo komen we heel wat maanden verder en dan komt hij in een rapport waar we allemaal niet echt tevreden over zijn. Dus waarom heeft u niet eerder ingegrepen toen er al bleek dat een partij zich niet kon vinden in de spelregels?
De wethouder, in eerste termijn.
Ja, voorzitter, nog even voor alle duidelijkheid, voor mensen die dat niet weten. Wij hebben dus van de week het rapport aangeboden aan het publiek, tussen aanhalingstekens en iedereen. En daar waren wij eerst voorafgaand aan de raad. Wij hadden toen gemeend dat we het college dat voorgesteld hebben, want we zijn tenslotte een samenwerkend college, dus je kan dat niet alleen beslissen. Dat we dat maar gelijk lieten gepaard gaan met het voorstel wat in de volgende nieuwe raad besproken zou kunnen worden. Dat heeft, en dat, want dat stond voorop in de aanbiedingsbrief aan u, dat het stukken en de inhoud overgedragen zouden worden aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Toch heeft dat veel verwarring opgeroepen, want we kregen direct reacties terug. Wat gebeurt er nu? Wat is dit voor een stuk? En wij gaan het toch niet meer behandelen? Dat was toch al bekend? Ja, dat was bekend. Dat was ook de kop waar wij mee begonnen.
Mevrouw Nes.
Dank u. Meneer De Groot, mag ik u vragen? Want dat is nou juist een van de zaken waar ik door geërgerd raak. De onduidelijkheid. U zegt dat al duidelijk was dat dit niet door de huidige gemeenteraad en het huidige college meer afgehandeld ging worden, dat iets van de nieuwe raad en het nieuwe college ging worden.
Ja.
In mijn opvatting, en ik hoor graag van u hoe u dat ziet, is het zo dat in het contact de conclusie is getrokken dat dat zo was. Ik heb uit uw mond niet gehoord, uit de mond van het college niet gehoord, dat dat het geval was. Dus daarom vraag ik nu aan u, wie of waar heeft besloten dat dat aan de nieuwe raad en het nieuwe college ging zijn?
Wij konden het rapport niet op tijd aangeleverd krijgen bij de agendacommissie voor de vergadering van deze, voor de vaststelling van de agenda van deze vergadering. Dat moet je 3 weken van tevoren moet je dat kunnen aanleveren, dat lukte niet. En daarmee wisten we dat op dat moment het een stuk zou worden voor de nieuwe raad, omdat het niet meer op de agenda van deze avond inhoudelijk besproken kon worden. Dat is, en dat hebben wij moeten ervaren dat dat niet meer lukte, dus is reden geweest dat wij het vervolgens, en dan kom ik bij het tweede punt, dat wij het aanboden.
Interruptie.
Mevrouw Nes.
Ik wil meneer De Groot danken voor zijn antwoord, maar ik heb daardoor nog een vervolgvraag. Want er is in de raadsvergadering van oktober, jongstleden, een motie aangenomen. De binnenste buitengroep, en die oproep heb ik voor hen overgenomen, zo gezegd, riep toen op tot zo snel mogelijk behandelen van. Toen is er in die raadsvergadering als een soort toezegging, afspraak, gekomen dat het in de agendacommissie aan de orde zou komen. Dat is blijkbaar vertraagd geraakt. Toen het in de agendacommissie aan de orde is gekomen, is er door u, bij mijn weten, nog naar de binnenste buitengroep, nog naar de gemeenteraad, gecommuniceerd dat het gevolg dus was dat dit niet in de oude raad en college verder afgehandeld zou worden. Klopt mijn conclusie?
Ik betwijfel dat zeer. Kijk, ik zit niet in de agendacommissie en ik weet niet meer hoe de agendacommissie dat gecommuniceerd heeft. En in ieder geval, wij werden geconfronteerd met het feit dat het niet meer voor deze Als het niet op tijd aangeleverd werd, het niet meer voor deze raadsvergadering als inhoudelijk stuk behandeld zou gaan worden.
Precies, meneer de voorzitter. En u heeft die conclusie getrokken, maar ik heb hem in de krant moeten lezen.
Ja. Nou,
wat vindt u daarvan?
Vroeg u dat aan de voorzitter of aan mij?
Excuus, meneer de voorzitter, inderdaad een vraag aan de wethouder. Klopt dat? De vraag is dus dat het eigenlijk, de vraag is dus, klopt het dat het eigenlijk niet klopt dat ik dat in de krant heb moeten lezen?
Ik wil even ingrijpen, want anders wordt het een ja-nee speltje. Wat ik weet, ik ben ook lid van de agendacommissie, is dat op een gegeven moment duidelijk is geworden dat er een bepaalde publicatiedatum richting het college kwam van het rapport van overmorgen. En dat paste niet meer in de cyclus, gewoon weg om het te behandelen. En naar mijn mening... Maar kijk even naar links en ik wil er niet deelgenoot maken in dit genootschap. Maar meestal is het zo dat we dan snel vanuit de agendacommissie communiceren naar de raad dat het niet meer kan. En volgens mij is dat ook gebeurd feitelijk.
Dat klopt, maar dat loopt dus ongeveer gelijk met dat wat een persbericht naar buiten gaat. Oké. Okay. Ik zie aan de reactie van de griffier dat daar tijd tussen gezeten heeft. Maar dan is het toch vreemd dat als je dat in een raadsvergadering meegeeft. En ik neem aan en weet ook dat dus die conclusie ook wel richting de binnenste buitengroep gecommuniceerd is. Schiet mij nu te binnen. Maar ook die werden daar, meen ik, niet blij van. Dus wij hebben dat allemaal, klopt die conclusie dan wel, gewoon als een gegeven aangenomen.
De wethouder, vervolg graag.
Ja, voorzitter, de popelen. Ik ga even in op twee vragen van twee verschillende fracties, de VVD en de CDA. En dat gaat over de procedure van de nieuwe omgevingswet. En daar zie ik een parallel in de vragen. En daar wil ik het volgende op zeggen. De nieuwe omgevingswet is iets van ja, mits. En dat betekent dat we een heel schema aangegeven hebben hoe dat wij met aanvragen voor nieuwe bouwsituaties of wat het ook mag zijn, gaan omgaan. Dat betekent dat als je ja mits zegt, dat je als college moet kunnen onderbouwen waarom je ja zegt, CQ waarom je nee zegt. Dat betekent niet, die nieuwe omgevingswet, dat op voorhand altijd eens moet zijn met de aanvrager. Zeker met de tegenstand van de aanvrager. Daar moet op een gegeven moment, en dat is onderdeel van deze wet, een rechter een onafhankelijke uitspraak over kunnen doen. Maar die moet hij kunnen doen op basis van goede informatie. Zijn de argumenten goed gewogen? Wat samenvattend, het is dus niet zo dat de omgevingswet met het uitgangspunt ja, mits, betekent dat dan alleen maar een plan aangenomen wordt als allebei de partijen het eens zijn. Dat kan dus op een juridische procedure uitlopen.
Dat begrijp ik best, beste wethouder, maar volgens mij is wel de omslag die we gemaakt hebben van het ja mits en dat overleg wat gevoerd wordt, volgens mij is de intentie van het overleg om er met elkaar uit te komen. En met de bedoeling om juridische procedures aan de achterkant te voorkomen. Volgens mij is dat uiteindelijk de intentie die uit het beleid spreekt. En ik heb nou niet het idee, dat er mensen zijn best wel aanwijzingen, dat die intentie in voldoende mate gestand is gegeven. En daar maak ik me een klein beetje zorgen om. Dat het uiteindelijk zou kunnen leiden tot juridische procedures, dat weten we. Maar volgens mij de intentie van het beleid zou moeten zijn om aan de voorkant zoveel mogelijk juist ruis en ongenoegen weg te kunnen nemen. Maar dat betekent dat je in gesprek bent, in een dialoog bent en niet zegt alleen maar, nou dit is het plan en je mag er nog wat van vinden. En als je daar dan tegen zou zijn, dan zien we elkaar wel bij de rechter. Volgens mij is dat niet de goede manier van invulling geven aan het overleg. Zoals meneer De Jong het ook zei, het is geen afstreeplijstje, dat overleg voeren.
Ik kan u best volgen, maar wat mijn antwoord hield in, dat ik zeg, het is geen voorwaarde van de nieuwe omgevingswet dat er een overeenstemming moet zijn.
Dat je er maximaal naar streeft, uiteraard, dat is zo logisch als wat. Dat onderschrijf ik van harte wat Visser zegt. Overigens, over het omgaan met dat gegeven, staan in het rapport ook nog een aantal aanbevelingen waar wij mogelijk de nieuwe raad wat mee kan doen. Dus dat betekent de Raad van Frieslanden zal, of de Raad van Molenlanden, die zal straks die afwegingen moeten maken. Denk ik. En die kan daar zijn eigen moverende reden voor hebben om er inhoud aan te geven. Heer Schalk vraagt het dossieroverdracht. Ja, heer Schalk, het dossier is het dossier. We hebben de alle stukken die er zijn, die zijn er. En die worden via het ambtelijk circuit over, dat betekent onder leiding van de gemeentesecretaris, naar het nieuwe college. En daar, die zal er weer op een gegeven moment een agendapunt van maken, want er zal nog een uitspraak is er van de raad te verwachten. Dat is wat er aan de orde was.
Ik heb niet zozeer een vraag over dat er gesteld wordt, maar ik wil eigenlijk iets verduidelijken even over de omgevingswet en omgevingsvisie. Mag dat heel even, want dat maakt waarschijnlijk wel heel veel duidelijk. De omgevingswet gaat niet uit van ik wil dit en wat vinden jullie ervan. De omgevingswet zegt ik heb hier een stuk grond, wat gaan we daarmee doen? En ik vergelijk eventjes dan met het project bij de Betondak. En dat heeft dus een heel andere start gekregen als het project hier van de Hoeken. En juist het project van de Betondak, waar alle omwonenden en betrokkenen bij betrokken zijn geweest, die zorgen ervoor dat je juist in een later tijdstip waarschijnlijk weinig of geen juridische procedures meer hebt. En de gedachte en het idee dat je in dit project, bij dit project, die procedures kan voorkomen, dat is een illusie.
Dank u wel, de wethouder.
Ik was bezig met de overdracht dossier, voorzitter.
Meneer Schalk wil nog even
even een kleine toevoeging, meneer De Groot. Want u zei het inderdaad gewoon dat ik dat heel graag wil hebben, dat zoveelde gebeurd, maar er zit nog iets meer aan vast. Ik had het met name inderdaad over de presentatie die de raad heeft gekregen van deskundigen, waarvan... Ach, fijn zeg, want ik zat al in de ordening van polarisatie en daar zou hij waarschijnlijk van inzitten, maar... Oh ja, nee, ook prima, dank u wel.
Ik ga er graag even op in, voorzitter, want de heer Schalk roert iets aan. En dat is een interessant fenomeen, daar moet de raad over nadenken. De raad heeft een eigen informatieavond belegd met expertise, met experts. De uitkomst van die avond was er. Die heeft door de raad niet beschikbaar gesteld aan overmorgen. En daar heeft de raad een moverende reden voor. Daar doe ik denk ik niks op af. Ik geef alleen maar aan dat die uitkomst van die avond in ieder geval geen onderdeel uitmaakt van het stuk. Dat is het concrete antwoord daarop.
Dat begrijp ik, wethouder. Sorry, mag ik verder gaan? Ja, dank u wel. Nee, dat begrijp ik. Hè, dus dat is inderdaad mijn mak ook. Hè. Het staat hier in het stuk. Het verdwijnt ook. En ik vind niet verantwoord dat het verdwijnt. Hè, want dat is ook waardevolle informatie.
Maar ook,
ik denk bijvoorbeeld ook een brief van de Stichting Groene Hart. Die is ook gekomen. Die hebben ook een visie gehad. Die vind ik ook niet terug in de stukken. Hè. Dus ik vind wel dat het dossier wat u overdraagt compleet moet zijn.
Ja. We nemen uw opmerking nog ter harte, want wij hebben geen enkele behoefte om stukken niet over te dragen aan het nieuwe college en de nieuwe raad. Alles wat er is, dat gaat mee. Dus ook de stukken van IBB, als daar inzage in kan zijn of mag zijn, dan, want het zijn private stukken natuurlijk, dan kan dat misschien door het nieuwe college in de volgende ronde ook meegenomen worden. De heer Lok vraagt welke lessen leren we uit dit traject? En hoe moeten we dan zo'n proces inrichten in de context van de omgevingswet? Nou, de heer Lok en ik hebben samen een debat erover gehad wat de invoering van de omgevingswet zou kunnen betekenen. En ik denk dat ik daar in de eerste reactie aan de heer Visser en de heer De Jong al enigszins op gezinspeeld heb. De lessen van dit project zijn dat in ieder geval als je over een voorgesteld plan eruit wil komen, dan moet je op het moment van tegenstellingen, en dan zou je bereid moeten zijn om erover te praten met elkaar. En dat kan het niet zo zijn, het kan maar het ene kant zijn, het plan zijn, of het kan maar het andere. Dan moet je samen willen praten over dat plan. Dat is mijn visie daarop. En in ieder geval, dat is de waarneming die u in het rapport kan lezen, hoe dat daar door de procesleider is nagekeken. Nou, de lessen, dat is voor mij de belangrijkste les. En dan nog een aantal aanbevelingen waar we wat waarschijnlijk mee kunnen doen in de context van hoe dat we verder gaan, u als toekomstige gemeenteraad, met de omgevingswet. Mevrouw Renes, waar praten we over? U heeft zich geërgerd aan de stukken. En dat heeft u ook laten horen. U bent geschokt door de toon. En u vraagt de houding van het vindt wat van de houding van het college. Ik ga nog even één ding zeggen. De college heeft een opdracht van u als raad uitgevoerd. Heeft daar u over gerapporteerd dat wij een bureau uitgekozen hebben. Wat voldeed aan de criteria die wij dachten dat moesten er zijn om zo'n opdracht te kunnen begeleiden. En die hebben wij aan het werk gezet en wij hebben ons inhoudelijk... En laat ik dat vooral nog eens onderstrepen, niet bemoeid met het tot stand komen van het rapport. Dat is de verantwoordelijkheid van overmorgen. Wij hebben dus ook niet, ik accepteer dus ook niet, het rapport heeft geschreven wat het college wilde. Als het hetzelfde zou zijn, dan is het rapport, het bureau, tot dezelfde conclusies gekomen als dat wij eerder hadden. Dat is wat anders als dat wij... opdracht gegeven hebben om tot deze conclusie te komen. Want ik heb ook al in de pers zien verschijnen, en dat prikte me, wie betaalt, bepaalt. Nou, wij betalen niet als college. U als raad betaalt het, en ik werp dat ver van. Wij hebben dus ook niet de procesbegeleider beïnvloed. Die heeft eigen waarnemingen gedaan, en die zijn voor 100% de verantwoordelijkheid van die waarnemer. En... daar is het, wat mij betreft, daar blijft het bij.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw de minister.
Dank u wel. Ik heb volgens mij ook niet gezegd dat u beïnvloeding zou hebben toegepast. Ik vind het wel opvallend dat zeg maar beschrijvingen van de binnenste buitengroep gewoon op toon en op houding overeenkomen met wat ik eerder heb gehoord. Of wellicht vanuit... Hoornaar wel eens heb gehoord. Dus niet zo dat u beïnvloedt, maar ik vind, en die vraag hoor ik u nog niet beantwoorden, ik vind dat in het rapport de binnenste buitengroep heel negatief wordt weggezet. Ook als je de berichten in de media hebt gelezen. Dat vond ik gewoon echt heel vervelend overkomen, terwijl ik de groep ken als een stel intelligente, goedbedoelende, hardwerkende mensen... die wel een standpunt hebben, ja, dat klopt. Die hebben een standpunt op het principe, wij willen daar liefst niet gebouwd zien.
Mevrouw Renes, wilt u weer omvormen in een vraag? Of concreet
nou, dus mijn vraag aan de wethouder. Blijft u erbij dat u dit rapport gewoon onderschrijft, wat daarin gezegd wordt over de binnenste buitengroep? Want tot op heden heb ik u dat horen doen. En ik hoopte dat u daar misschien enige nuance in aan ging brengen, maar voorlopig hoor ik die niet.
En voordat ik de wethouder het woord geef, ik stel even voor om de wethouder zijn eerste termijn af te laten maken... Want anders dan is het constant heen en weer pingpongen en dan raken we de draad kwijt. Wethouder,
voorzitter,
ik wil dat u graag even alle antwoorden vragen.
Dan ga ik
naar de tweede termijn.
Ik heb geprobeerd alleen procesmatig op het rapport te antwoorden. Ik ga geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van het rapport. Dat is niet van het college. En dat krijgt u aangeboden zoals het er is. En dan moet u als raad... En als college maar uw activiteiten opzetten en uw oordeel overgeven. Is niet aan mij. Wij hebben twee dingen in het rapport vastgesteld. Wij herkennen wat in het rapport in grote lijnen. En we zijn het eens met de conclusie, en die durf ik wel hier te herhalen, dat er een optie is voor het realiseren van een langjarig natuurgebied direct in de omgeving van Hoornaar en dat via deze optie een mogelijkheid is. Dat hebben we naar buiten gecommuniceerd. De heer de Jong. Even kijken, wat heb ik nog niet gehad van hem? Wanneer klaar? Wat draagt u over? Ik heb dat al gezegd, heer de Jong, wat we over gaan dragen. Dat zijn wat ons betreft, en we hebben ook niks achter te houden, want Gieselanden, zijn verantwoordelijkheid ligt na 1 januari bij Molenlanden, punt. Daar kan geen licht tussen zitten. Dus alle informatie die er is, is in molenlanden beschikbaar. Dat kan gewoon niet anders. Dat zouden ze überhaupt niet anders willen. Kansen, u hebt nog gezegd, het is jammer, want er hadden kansen moeten zijn voor beide partijen. Nou, voorzitter, ik herhaal nogmaals, wij hebben niks beïnvloed, wij hebben iemand iets zien waarnemen. En die heeft het in eigen woorden verwoord. Punt. En u als raad, in uw opdracht is die bemiddeling naast wat u gaf aan in uw motie. Dat u wilde kijken of dat er de partijen nog bij elkaar te brengen waren. Of dat er nog enigszins een gezamenlijke oplossing kon komen. Waarbij dat vroeg u aan het college. En uw laatste punt in de motie was, naast de inhoudelijke punten over ook verkenning van de circuits, van financiering, andere financieringsmogelijkheden. En het laatste punt was dat... wat was die nou? Ontschiet hij me. En dan komt hij wel weer. Dus die motie die is volgens mij uitgevoerd. Oh ja, en dat er eventueel een derde ons daarbij zou helpen. Ons daarbij zou helpen als college. Dat was het punt van. Nou, daar hebben we voor ingehuurd. En of dat hij ons geholpen heeft. Nou, dat is de grote vraag. Want we zijn in ieder geval, moeten we vaststellen, niet veel verder als toen we begonnen. De heer Van Rijn. De Jong heb ik nog staan, text mediation overmorgen. Vraag, oordeel over het rapport en hoe nu verder? Nou, ik ga inhoudelijk niks over het rapport zeggen, De Jong. Ik kom terug bij wat we afgesproken hebben. Wij hebben van de week niet de goede procedure, in ieder geval niet de duidelijke procedure gedaan door het rapport bij u aan te bieden. Daarom hebben we dat hele stuk teruggenomen. Dat bestaat dus niet meer, is ook geen onderdeel meer van de overdracht. Het rapport wordt overgedragen via de RIP naar het nieuwe raad, het nieuwe college. Punt.
Voorzitter, mag ik iets vragen? Jij de jongens natuurlijk eerst, hè?
Nee, ik heb u gevraagd of u de wethouder eerste termijn uit wil laten praten. Dat wil ik maar vasthouden, want anders ben ik bang dat we gaan schaatsen en dat bijna 11 of 12 uur wordt over dit onderwerp alleen. Gaan we niet doen, met alle respect. Wethouder, maak u eerst termijn de vragen dan maar mee in tweede termijn, geachte raadsleden.
Ik nog even de heer Van Rijn, ik zou het kort doen, daar staat niet op gereageerd. Die zegt, wat vindt u van het proces? Nou, het proces staat beschreven. Wij herkennen daar veel in welke stappen ondernomen zijn, voor zover we erbij betrokken zijn, althans ik bij betrokken ben. Het college is toch opdrachtgever, ik heb dat net gezegd, dat is niet SEC. Het college is opdrachtgever aan het rapport, maar namens u. Wij doen dat namens de raad, u hebt erom gevraagd om zo'n keuze te maken. En waarom niet eerder? Nou, ik heb dat ook aangegeven, het is niet gelukt om dat tijdig bij u te krijgen. En ja, jammer.
Ik sta de tweede termijn en uw vragen die het eerste termijn naar voren zijn gekomen. Nee, u mag niet als eerste, want ik start bij meneer Visser. Meneer Visser, geen vragen. Meneer Schalk.
Nou, kleine opmerkingen, wellicht nog een kleine vraag. Ik ben blij dat de wethouder in ieder geval afstand neemt van de taal die gebruikt wordt in het onderzoeksrapport. Ik begrijp inderdaad dat u volledig de conclusie steunt. Mijn idee is altijd van, ja, onderzoeksvraag...
Nou breek ik in, voorzitter. Ik heb niet gezegd dat ik alle conclusies steun. Wij hebben gezegd, wij herkennen veel van het rapport. Er zit elke herkenning in. En wij ondersteunen één conclusie. En dat ging over die conclusie van dat er 18 hectare natuur kan ontstaan bij het aannemen van dit rapport. Van dit plan.
Wethouder, deze sta ik u nog toe, maar ik verwacht van u ook discipline. In tweede termijn eerst raadslid uit laten praten en niet primair reagerend op allerlei zaken. Dan kunt u in uw tweede termijn daar weer op reageren. Meneer Schalk, maak u zin af.
Ik ben blij met die interruptie, meneer De Groot. Want het geeft toch inderdaad weer een klein beetje duidelijkheid. Ik was te optimistisch dat ik inderdaad duidelijkheid wil krijgen. Maar u geeft weer een politiek antwoord. Dus daar kunnen we weer alle kanten mee op, helaas. Ik wil het eigenlijk hier maar bij laten. Dank u wel.
Meneer Lok. Oh, meneer Lok, excuses. Het was een soort automatisme, maar u heeft nog gelegenheid in uw tweede termijn, mocht u daar behoefte aan hebben.
Ik heb geen tweede termijn, dat was ook de reden dat ik dacht, ik kan wel even.
Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Excuus, voorzitter, dat ik me in de eerste termijn zo liet gaan. Maar daaruit mag wel duidelijk zijn dat ik me over dit onderwerp bijzonder heb opgewonden. En me ook erger aan hoe de dingen gaan tot op nu. Want meneer De Groot, dat u zegt ik ga niet op de inhoud in, oké, kan ik volgen. Maar de manier waarop de binnenste buitengroep in dit rapport wordt weggezet. En dat u dan in de media zegt de beschrijvingen zoals die over hen gedaan worden, dat u zich daarin herkent. U zegt dat u dingen en conclusies in dit rapport herkent. Dat zei u toch zojuist? Nou, dat precies, en dat u ook blijkbaar tot op heden niet inziet of wil inzien dat u daar misschien iets in te nuanceren heeft, dat zegt mij genoeg. We zijn hier al heel lang over aan het praten, dus laat ik het daar maar bij laten. Behalve dat mij nog altijd niet duidelijk is dat u dus eigenlijk afgelopen week nog een raadsvoorstel aan ons toestuurde, waarin u positief adviseert om daar woningen te bouwen. Dat principe uitgangspunt, dat u dat nog steeds niet ook los wil laten of open staat voor, goh, misschien, hè, dat begrijp ik werkelijk niet. Dus eigenlijk nog een keer de vraag aan u, wat maakt nu dat u nog steeds positief de raad adviseert en voorstelt om daar woningen te gaan bouwen? Want meneer De Leeuw kan zeggen, ja, als dit niet doorgaat, dan wordt het vast verkocht, enzovoort, enzovoort. Nou, vind ik echt een luchttheater. Want als er niet gebouwd wordt en er gebeurt daar niks, dan blijft het zo prachtig groen zoals het is.
Dus mevrouw Nes, ik vraag u nog één keer om het in een...
Nou, waarom meneer De Groot in principe nog steeds positief blijft over dit plan?
Dank u wel.
Dank.
Meneer De Jong.
Ja. Er blijven eigenlijk, ik denk, ongeveer twee vragen over. Toch zou ik van u een korte, bondige samenvatting willen horen. Anders dan in uw eerste termijn, en die vat ik even samen wat ik gehoord heb. Omgevingswet, hè, want zelfs dit rapport geeft al een stukje doorschiet naar de toekomst. Ja, is ja, mits. En er moet overleg plaatsvinden en de rechter toetst uiteindelijk altijd nog. Ik chargeer, maar ik daag u ook uit om toch een betere definitie te geven hoe u de toekomst van dit soort processen en hoe de overleg plaatsgevonden zou kunnen of moeten worden. Om daar toch een betere, geen maiden speech, maar een afscheidsspeech te houden. Om ook hier een les uit te kunnen trekken. Daar is behoefte aan. En ik doe er zachtjes achteraan zetten. Als wij burgerparticipatie serieus nemen, als wij kerngericht werken, als kroonjuwelen voor de nieuwe gemeente zien, dan kan dat toch niet de samenvatting zijn van toekomstperspectieven hoe we willen ontwikkelen in een passende vorm van ieder zijn leefomgeving. Dat is eigenlijk de aftrap. Ik verwacht veel van u.
Kunt u die in een vraag omzetten?
Ja,
want,
maar die is al overgekomen.
Eén vraag heb ik gehoord, maar de tweede nog niet.
De tweede komt nu nog. En dat is eigenlijk hoe die vandaag op de agenda staat. Als RIP, nou, we hebben gezien, hij is klaar. En we hebben even de inhoud van het rapport gezien, maar dat is nu weer weg. En u schetste in de beantwoording van de eerste termijn. Wij hebben handen en voeten gegeven aan het verzoek van onze raad, de motie van de VVD. Gaan op zoek naar een bureau, geven de opdracht weg. De heer Schalk heeft hem gedaan. En vervolgens nemen we heel veel afstand. Wij bemoeien ons er niet mee. En die produceren wat. En dat is het dan. En er staat weer een vinkje achter. En we hebben prima onze boodschap op verzoek van ons als raad gedaan. Iemand is verantwoordelijk voor een proces. Dus je zal ook altijd moeten controleren wat je doet. Hoe dat je dat doet. En natuurlijk met veel afstand. Want je gaat het niet zelf doen. Want anders hoef je niemand in te huren. Of hoef je geen opdracht weg te geven. Maar als je dan nu ziet, we hebben hem even mogen zien, dan zou ik toch van u een cijfer willen horen wat het gedaan heeft. En ook wat het ons opgeleverd heeft in de lijn van het verzoek van deze raad, in de lijn van de motie van de VVD, om partijen nader tot elkaar te brengen. Dat zijn mijn twee vragen. En ik heb nog één wens. De Torteltuin. Eigenlijk de Torteltuin. Ik ken veel mensen als een heel ingrijpend, moeilijk inrichtingsvraagstuk. Hè? Midden in een soort speeltuin, een soort stukje natuurgebied, in een woonwijk waar mensen en kinderen spelen en iedereen wat van vond. En ene keer stonden daar shovels en bulldozers en ging die ondersteboven. Oftewel, daar bleek dus iets niet goed gegaan te zijn, want het was een verrassing op de dag dat de kraan en de shovels eraan gingen. Als we dat aan het eind van uw betoog als een goed doorlopen proces hebben, ja, dan moeten we het misschien van de week toch nog een vergadering beleggen om met elkaar te debatteren over hoe het overdracht, hoe we dit soort processen willen doen. Maar er is hoop. Bramel Haas, dat was een besje wat ze daar poten en daar veranderde de setting en de sfeer. En men ging bij elkaar jam eten en men ging bij elkaar op bezoek en men ging... De grootste uitdaging zit in mijn eerste vraag. En nogmaals, ik verwacht veel van het antwoord. Ook met de opmerking die het rapport overmorgen wel degelijk als suggesties meegegeven hebben. Daar hebben we behoefte aan. Daar heeft Hoornaar behoefte aan. Daar hebben we allemaal behoefte aan.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u. Ja, mijn buurman verwacht veel van het antwoord. Nou, dat had ik ook, maar... Ik heb er totaal geen antwoord op gekregen. Het was helemaal verkeerd eigenlijk. Tenminste, ja, u heeft hem helemaal niet begrepen. U zegt steeds de raad die beslist, de raad bepaalt. Volgens mij hebben wij als raad u een opdracht gegeven om een bureau te zoeken, om een, naar aanleiding van de motie, kijken of die partijen bij elkaar kunnen komen om een nieuw plan hier neer te leggen. En u bent daar een opdrachtgever van. En ik heb aan u maar een simpele vraag gesteld. In het begin bleek al dat één partij het niet eens was met de spelregels. Waarom heeft hij niet als opdrachtgever gezegd van, nou, dan kunnen we beter maar stoppen, dan besparen we wat geld, we zoeken een ander bureau waarbij we andere spelregels kunnen afspreken, zodat we wel tot een beter plan kunnen komen. Dat is mijn vraag, simpel.
Inderdaad. Wethouder, met het oog op de klok, kijk ik ook even u. Ik probeer wat streng te zijn, maar ik hoop dat u ook
spits... Ik hoop dat u streng bent, voorzitter, want de jong die wil een soort afscheidsspeech.
Ja.
Daagt je uit.
Die Bestendorf heb ik bedacht.
Ik zal proberen korter te doen dan de heer Jong voor zijn vraagstelling nodig had. U refereerde aan wat leer je nou van zo'n proces en hoe zie je dat in de context van... burgerparticipatie. Ik zie dit in ieder geval, en laat ik het maar heel duidelijk zijn, als een mislukt gebeuren. Alleen, u moet met z'n allen op basis van de inhoud en misschien verdere en diepere vraagstelling kijken, waar ging het nou mis? En daar zijn dus inmiddels twee analyses van. En dan moet u maar eens even goed over nadenken waar dat dan zit. Onze insteek bij de, en dan laat ik dat dan in zijn algemeenheid zeggen, bij de invoering van de omgevingswet, waar ik een enthousiast voorstander van ben, omdat het in ieder geval in zijn totaliteit, ik dacht van in de 20 andere wetten samenbrengt, maar waarbij een directe belangrijke speler wordt de directe omgeving van het nieuwe plan. Die moet je er vroeg bij betrekken, dat hebben wij ook in de nota die u zelf hebt vastgesteld, heel duidelijk aangegeven. U als raad heeft die nota over de invoering van de omgevingswet en de omgevingsvisie vastgesteld. Daar vertel ik niks meer van, dat hebt u allemaal onderschreven. Dat willen we ook zo uitvoeren. Maar het komt erbij dat we uiteraard maximaal inzetten om te kijken of dat er bij tegenstellingen, want dat is lang natuurlijk niet altijd aan de orde, gelukkig. Maar bij tegenstellingen of dat er tot een vorm van consensus kan komen. En als dat niet zo is... dan is er geen wet die verplicht dat er moet zijn om tot een uitspraak te komen. In de hoogste instantie bepaalt dan een rechter. En dat risico lopen we met die nieuwe omgevingswet. En dat moeten we, als we al de voordelen van die omgevingswet met z'n allen belangrijk vinden, moeten we dat ook als uiterste consequentie accepteren. U zegt, wie is verantwoordelijk? Wij hebben als gemeente de uitvoering van die omgevingswet. Dus op het moment dat er aanvragen zijn en die zijn soms ingrijpend, nou, dan is het hele traject opgezet hoe dat we daarmee om moeten gaan. Wij moeten zorgen dat we mensen zo vroeg mogelijk over ingrijpende plannen op de hoogte stellen en bij elkaar zien te brengen om
later escalatie te voorkomen. En daar zijn bekende voorbeelden van in de afgelopen jaren, onder andere via de burgerparticipatie zoals wij hem kennen, kerngericht werken. Nou, dat zijn prachtige voorbeelden, maar ook niet bij alle plannen van kerngericht werken is iedereen in het dorp het ermee eens. Moeten we ons ook realiseren. En dat is normaal. Daar hou ik mijn verhaal bij, want ik kan verder over uitweiden. Herhaal ik wat ik bij de invoering van de omgevingsvisie ook verdedigd heb, die hier in dit huis is vastgesteld. De heer Verijn die zegt nog, ja, je houdt me een beetje voor de gek. Nou ja, hij zei iets anders. Excuus Verijn, maar je geeft geen antwoord op mijn vraag. Waarom heb je het niet opgebroken? Nou, heel simpel. Omdat wij het toch een kans wilden geven om te kijken via gesprekken of dat we toch nog verder konden komen. Die spelregels hielden onder andere in dat heb ik gezegd, hoe dat we begonnen met de zaak. Met elkaar in gesprek te zijn, een verkennend gesprek om even wat af te toetsen. Dat was helemaal geen gesprek om te bepalen wie dat er wel of niet gelijk had. Het was een verkennend gesprek en daar hebben we toen aan elkaar toegezegd dat we meewerkten op de manier zoals werd voorgesteld. Nou, dat voorstel werd gedaan door de procesbegeleider. En daar hebben we ons in kunnen vinden. Nou, dat is...
Mag ik even interpreteren? We hebben ons daarin kunnen vinden. Heeft IPB zich ook daarin kunnen vinden? In het voorstel om de spelregels zo te gaan volgen?
Nou, we hebben de spelregels in die zin aangepast dat het mogelijk werd om in gesprek te zijn met IPB. Punt.
Oké.
Want we hebben dus die eisen die we aan elkaar stelden laten vallen. En dat betekent dat we wel met alle partijen in gesprek geweest zijn. En ook de gesprekken onderling zijn geweest. Ik hoop dat ik het zo voldoende beantwoord heb. Oké.
Ik kijk even naar links en naar rechts. Ik zet er een punt achter met uw welnemen. Het komt ongetwijfeld en logischerwijs terug vanwege de RIP die zo geredigeerd is dat het... in een nieuw college terechtkomt, zal ik maar zeggen. En dan vindt het zijn bestuurlijke weg, zal ik maar zeggen. En dan gaan we beginnen aan het volgende punt. Met alle respect.
Ik heb wel even een ordevraagje. Ik vermoed dat er wel meer agendapunten zijn die net zoveel tijd vragen als dit agendapunt. Dat betekent dat we met de informatie aan sowieso de klok van 12 gaan passeren.
Nou, dat hangt een beetje van uw inbreng af natuurlijk.
Maar u hebt daar, want uw voornemen was om 9:00 naar de gemeenteraad over te stappen. En dat tijdstip is overbij.
Ja, terecht.
Dus vandaar ik even vraag van hoe stelt u zich de rest van de avond voor?
Ik heb afgestemd met de rivier en wij wilden het agendapunt rond Minkeloos 6 in ieder geval nog bij de kop pakken. En dan even onze mind opmaken hoe we met de rest van de agenda om moeten gaan, zeker de rest van de avond. Dat lijkt me een logische aanpak. Stemt u daarmee in, geachte leden van... informatieavond, securaat. Oké, dan schakelen we nu naar het volgende punt. En dat is dus Minkeloos 6, om het maar even zo in termen van een adres te noemen.
Voorzitter, mevrouw een vraag. Is het niet zo dat er nog insprekers waren?
Mevrouw Renes, ik zou de heer Van Houwelingen willen vragen om als eerste hier als inspreker naar voren te komen. Ook de heer Van Houwelingen is bekend met het fenomeen met de spelregels. Ik zal hem er ook aan proberen te houden. En de klok begint te tellen, meneer Van Houwelingen, als u achter uw spreekstoel te plaatsen hebt. Wilt u dat er iets uitgedeeld wordt?
Ja, dank u wel.
Ik heb er geen 25, maar...
Wacht maar even terug. Gaat u gaan?
Ja, dat de meest opiniebepalende mensen toch in elk geval mee kunnen lezen. Goedenavond, leden van de raad. U gaat vanavond beslissen over het vestigen van een timmerbedrijf op wat nu de achtertuin van een burgerwoning is. Waarbij het perceel een bedrijfsbestemming krijgt in categorie 3.2, op 3 meter van mijn woning. Waar de provincie een richtlijn van minimaal 100 meter afstand hanteert. Dat is bijzonder. En wellicht kan het u helpen als ik toelicht hoe het zover is gekomen. Mijn buurman vertelde me dat hij dit pand had gekocht om zijn bedrijf te vestigen, dat toen op 2 locaties was gehuisvest. Ik zei dat er in de lintbebouwing wel wat beperkingen zijn en adviseerde hem om eerst bij de gemeente langs te gaan. Hij zei dat hij daar al was geweest en dat ze geen bezwaren zagen. Ik wilde daar als wethouder zo ver mogelijk buiten blijven, zodat mijn vrouw op het gemeentehuis informeerde naar het hoe en wat. Daar werd gesproken over een kruimelregeling, wat inhoudt dat als je de bestaande bebouwing afbreekt, je daar een nieuwe schuur voor mag neerzetten, mits oppervlakte en volume daarmee afnemen. Die regeling kende ik natuurlijk, maar een timmerbedrijf van een bedrijventerrein verplaatsen naar een achtertuin, ik nam aan dat de vergunning geweigerd zou worden. Toen mijn vrouw later hoorde dat er toch aan gewerkt werd, heb ik de burgemeester gevraagd om er zelf naar te kijken. Hij kwam terug met de mededeling dat hij geen reden zag om de vergunning te weigeren. Verbaasd heb ik gereageerd dat dat het argument zou kunnen zijn als iemand de vergunning vraagt die naadloos past, maar per se niet als er wordt gevraagd om een ontheffing of wijziging van het bestemmingsplan. Dan moet je je besluit draagkrachtig motiveren, nadat je alle plussen en minnen hebt afgevinkt. Hij wilde het er verder niet over hebben. Kijkt u ook even naar het rapport van mevrouw Berkouwer bij de stukken. Daar zitten fouten in, maar dat is niet meer relevant. Aan het eind schrijft zij dat er ambtelijk ergens meegedacht met de aanvrager, maar dat het college nog wel de vraag zal moeten beantwoorden, waarom willen we dit eigenlijk? Uit de stukken die ik heb, blijkt dat er daarna verschillende vragen in de organisatie zijn uitgezet om de vergunning nog beter dicht te timmeren, maar dat er geen enkele gedachtewisseling is geweest over het waarom. Werkelijk alles is vanaf het begin kleiner en anders voorgesteld dan het werkelijk is. De wethouder zal dat vanavond voortzetten, voorspel ik u. De aanvraag bleek later toch niet binnen de kruimelregeling te vallen. Er werd geswitcht naar een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Alles werd uit de kast gehaald om te argumenteren waarom een lood van 225 vierkante meter toch wel kon. Daarbij is er recent opgericht illegaal afdak meegeteld. Zeecontainers die al lang weg waren toen de huidige eigenaar het perceel kocht. Het afdak is opzettelijk op de verkeerde plek getekend, waar ik in mijn bedenkingen op heb gewezen, aangetoond met luchtfoto's van de gemeente, niet op gereageerd. De foto's in de ruimtelijke onderbouwing, die zogenaamd laten zien hoe rommelig het is op dat erf, wat dan keurig kan worden opgeruimd, dateren van jaren geleden. De foto die in de documenten is gebruikt als impressie van de te bouwen loods, toont een aardig boerenschuurtje. De loods is in werkelijkheid een meter hoger en 2 keer zo groot. Ook een heel verhaal over de mooie ruimtelijke inpassing en dat het doorzicht naar de weilanden wordt verbeterd door de loods recht achter de woning te plaatsen. Het is gewoon niet waar, want het staat er half naast. Het beeld wat ik heb, bevestigd door de mails en de documenten die ik na een WOP-verzoek kreeg, is dat het college aanvankelijk dacht dat het wel moest kunnen. Toen het allemaal wat groter en ingewikkelder bleek te zijn, hebben ze de schijn willen vermijden dat de vergunning geweigerd zou worden, enkel omdat er een wethouder naast woont. In de kramp die daarop ontstond, zijn ze veel te ver doorgeschoten en er nu wordt vanavond gevraagd daar nog een flinke schep bovenop te doen. Zo staat er bijvoorbeeld in de vergunning dat er een heleboel voorschriften zijn opgelegd om overlast voor de omgeving te beperken. Een groot deel daarvan kun je direct weer schrappen. Zoals dat er geen buitenopslag zal zijn, of dat er geen verkeer achter de loods mag komen, of dat er alleen maar door de eigenaar gewerkt mag worden. Het heeft dan immers een bedrijfsbestemming. De oplast van BMW ontruimt de illegale showroom, omdat die niet past in een woonomgeving, kan dan ook worden vergund. Nog 5 of 10 meter aan de loods bijbouwen, het heeft immers een bedrijfsbestemming. Machines om hardstenen aanrechtbladen te maken misschien? De wethouder gaat u ongetwijfeld uitleggen dat het allemaal niet de bedoeling is. Maar daar heb je niets aan. Bepalend is immers wat het bestemmingsplan toestaat, zodra u hiermee instemt. Nadat ik een beroepschrift indiende, mailde de jurist van de Omgevingsdienst en ik citeer: ik heb de gemeente gemeld dat de vergunning het niet gaat redden. Als redenen noemt hij dat het college waarschijnlijk niet bevoegd was en dat verhouwelingen jurisprudentie heeft waaruit blijkt dat er met de hoge geluidsnormen is gerekend. Aan die lagere normen kan niet worden voldaan, zegt hij. En ook nu weer wordt de verwarring door het college zelf gecreëerd en verder vergroot. Dit raadsvoorstel betreft nadrukkelijk niet het herstellen van een procedurefout. De rechter heeft opgedragen de aanvraag vanaf het allereerste begin opnieuw te beoordelen. Maar dan goed, de omgevingsvisie geeft daar de kaders voor. Ook de truc die het college wil uithalen om in één keer door te steken naar de Raad van State gaat niet werken, zeg ik u. Heeft wel een vertraging van een half of een heel jaar. Ja, voorzitter, ik kom tot een afronding. Ik heb altijd willen overleggen en meedenken, maar dat werd geweigerd. Ik heb u daar eerder over geschreven. Raadsleden hebben toen verbaasd aan het college gevraagd, waarom hebben jullie niet met elkaar gepraat? Ik kan u melden dat dat nog steeds niet is gebeurd. Dat er nu in het raadsvoorstel staat dat ik niet meer wil overleggen, is volstrekt onjuist. En het college weet dat. Desondanks schrijven ze dat aan u. Geachte leden van de raad. U gaat vanavond beslissen over het wel of niet verplaatsen van een bedrijfsloods in categorie 3.2 van een bedrijventerrein naar de achtertuin van een burgerwoning. Op enkele meters voor mijn raam. Waarbij tevens de basis wordt gelegd voor verdere uitbreiding van zowel de bebouwing als de bedrijfsactiviteiten dan nu aangevraagd. Nogmaals wijs ik erop dat dit weliswaar tot uw bevoegdheden hoort, maar dat dat een draagkrachtige motivering vereist. Op papier, zodat de rechter dat ook kan toetsen. Het concept raadsbesluit omvat niet die motivering.
Dank u wel, meneer Van Houwelingen. Iets buiten de tijd, maar ik heb u die ruimte gegund vanwege de opbouw van uw betoog. Zijn er raadsleden? Meneer Visser, gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer Van Houwelingen, voor uw inspraak. U bent ook raadslid geweest, u bent wethouder geweest. U bent in die periode als raadslid ook wel eens het juridische geweten van onze raad genoemd in de periode 2010-2014. Ik ben toch wel een klein beetje, want u zegt, zoals ik het raadsvoorstel van ons college ziet, duid ik het maar even in mijn bewoordingen, toch op een reparatie. U zegt dat dat eigenlijk niet het geval is. Maar wat zou u dan, misschien even een appel aan uw juridische geweten, of de rol van juridische geweten uit het verleden. Wat adviseert u eigenlijk aan ons ten aanzien van dat voorstel wat nu eigenlijk voor ligt door het college? Want zij vragen eigenlijk, raad, geef ons een verklaring van geen bedenkingen. Dan kunnen wij de aanvraag opnieuw in gang brengen. Dan kan de vergunning verleend gaan worden. En die past wat ons betreft in de nieuwe omgevingsvisie van ja, mits. Als ik uw inspreek nu hoor en ik heb meegelezen, ja, ik heb het idee dat u een ander beeld daarvan heeft. Maar toch even terugkijken naar wat het voorstel van het college behelst. En dat zo, want u zegt ook, de wethouder gaat dat ook waarschijnlijk nog wel bekrachtigen. Ik zou u dan toch willen uitdagen om te zeggen, hoe zou u ons als raad adviseren?
Meneer de Braam.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Houwelingen, u schrijft in het stuk dat er een bestemmingsplan gewijzigd wordt. U bedoelt waarschijnlijk dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt als deze omgevingsvergunning verleend wordt. En te zijn de tijd een omgevingsplan wordt vastgesteld waarin dit automatisch opgenomen moet worden. Ik heb alle stukken ook gelezen, de vergunningen gezien. U weet waarschijnlijk dat de gemeenteraad uitsluitend moet beoordelen of er een sprake is van een goede ruimtelijke ordening. En dat de enige weigeringsgrond is waarop de gemeenteraad eigenlijk kan weigeren om de verklaring van geen bedenkingen te geven. Bent u van mening dat ook in de voorstellen die er zijn, dat het college aan de raad voldoende informatie heeft gegeven, dat er sprake zal zijn van een goede ruimtelijke ordening? Dat waren even mijn vragen.
Mevrouw Wens.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de heer Van Houwelingen voor zijn inspraak. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat dat toch ook voor u best een moment is om als voormalig wethouder in te spreken bij de gemeenteraad over een zaak die je persoonlijk treft. Dus dank daarvoor. Ik vind het een helder betoog en ik heb verder geen inhoudelijke vragen. Dank u wel.
Meneer Van Koelen.
Ik wacht even de antwoorden af van de wethouder, of tenminste van de heer Van Houwelingen.
Dank u wel. Meneer Jong.
Ja, dank voor uw inspraak. En mijn vragen zitten een beetje in de lijn van de VVD en de ChristenUnie. Maar ik wil even een paar verduidelijksvragen. Uw betoog is eigenlijk, en eigenlijk al heel lang, hè, dat is ook waar de rechter uitspraken doet, dat je niet een net over de grens zijnde kleinschalige bedrijvigheid door middel van kaderstelling terug kan categoriseren buiten een categorie. Is dat juist? En als je dat dan toch doet, met een rechtelijke uitspraak die er nu ligt, dan is het niet juist. Dat is eigenlijk een beetje aanhaken bij de oplossingsvraag die de heer Visser stelde. Wat moeten wij dan eens aan doen? Moeten wij er nu repareren met een verklaring van geen bedenkingen? Zodat, als je dat nu doet met de huidige situatie, dat een rechter dan inhoudelijk kan toetsen of dat de zaak juist is of niet. Nou, als die juist is, is die klaar. Als die niet juist, gaat de hele procedure nul en is er geen status, dus dan moet je opnieuw. Volgens mij is dat wat u wil. Maar klopt dat, dat u eigenlijk van nul, van kiet af aan de procedure opnieuw zou willen doen? Zou u daar toch even op in willen zoomen en ook even uw licht op laten schijnen? Dank u wel.
Meneer Verheyen.
Ja, even een korte vraag. U begint uw betoog met, u gaat vanavond beslissen over het vestigen van het timmerbedrijf. Volgens mij gaan wij ons alleen maar uitspreken over het uitspreken van een verklaring van geen bezwaren, zeg maar, daarin. Dus het gaat met name over de procedure waar de raad nu in spreekt. En die spreekt zich niet uit over het vestigen van zo'n bedrijf. Volgens mij gaat de raad daar nu over, of zie ik het niet verkeerd?
Meneer Van Houdingen, uw antwoorden.
Ja, dank u. Om bij de vraag van meneer Van Rijn te beginnen. Het college vraagt om een verklaring van geen bezwaar. Namelijk, het college is voornemens om deze vergunning zo te gaan verlenen zoals die bij de stukken zit. En vraagt aan u om te verklaren dat u daar geen bezwaar tegen hebt. Dus op het moment dat u ja zegt op de vraag van het college, dan maakt u daarmee mogelijk, dan beslist u in feite van ja, die vergunning gaat zo verleend worden. En dat gaat over het vestigen van een timmerbedrijf. En dus die vraag die ligt bij de raad nu. Van gaan wij daar een timmerbedrijf vestigen? Want dat is de aanvrager, zijn vraag, waar het college op zegt van oké, daar voelen wij voor en dat geleiden we nu eerst door naar de raad voordat we verder mogen. Voordat het college bevoegd is om alle juridische details verder te gaan behandelen. En dan ben ik ook gelijk terug bij de vraag van de heer De Jong. Als ik de heer De Jong goed begrijp, dan vraagt hij aan mij van bent u nou van mening dat die vergunning voorvandaan, helemaal voorvandaan behandeld moet worden. En ik denk dat ik daar, en dat ging allemaal wat snel en staccato, want ja, ik had toch die 5 minuten in mijn hoofd op het moment dat ik bedacht wat ik hier zou gaan zeggen. Het college gebruikt de term het repareren van de procedure. Dat is een verkeerde term. Dat miskent de kern van waar het om gaat. De rechter heeft de mogelijkheid om wat dan heet een bestuurlijke lus toe te passen. Als er een besluit bij de rechter komt en blijkt dat het ondertekend is door het hoofd van de afdeling, terwijl de burgemeester dat zelf had moeten doen of het verkeerde formulier is gebruikt, dus zo zijn er nog wat mogelijkheden. Dan zegt de rechter van, hoor eens, dit kan niet, ga even terug, repareer dat, kom dan terug en dan ga ik verder op de inhoud. Wat hier gebeurt is, dat is een formeel gebrek. Maar het woord formeel heeft meer betekenis dan alleen maar formeel. Je hebt in het bestuurrecht, je hebt het formele recht en je hebt het materiële recht. En dat formele recht, dat gaat ook over de bevoegdheden. En als je er niet over gaat, ja, dan is je mening helemaal niet interessant. Dan hoeft de rechter verder helemaal niet te kijken. Dat staat ook in de uitspraak, als je dit goed leest. De rechter is bevoegd om bepaalde gebreken te passeren. Maar, zegt de rechter, en dat staat daar juridisch geformuleerd, het is heel goed voor te stellen dat de raad tot een verstrekt ander oordeel komt. Dus begin daar eerst maar. En dat betekent, de vergunning is vernietigd. Hij kan niet gerepareerd worden. Dat is ook, ik ga niet in op al dat geneuzel, maar dat is ook dat wat er in het raad voor staat, over de raad verstaat. Het is onzin. De vergunning is vernietigd, die is weg. Er begint een nieuwe procedure. En ja, dan bepaalt de omgevingsvisie wat de stappen zijn in zo'n procedure. En dan zeg ik van nou, dat is mooi, want het is toch inmiddels wel gebleken. En bij het vorige onderwerp kwam die discussie hier ook al over tafel. Het is toch inmiddels wel gebleken dat daar enkele malen grote stappen gauw thuis geacteerd is. En dat kun je dan herstellen. Ik meen ook te mogen claimen dat het gaat gebeuren, want ik ben primair belanghebbende en dat soort documenten worden niet voor niks vastgesteld door de gemeente. Daar mag ik dan ook op rekenen dat men daar naar handelt. En dat begint bij de vragende raad van wilt u verklaring voor geen bezwaar verlenen en dat gaat inderdaad om een goede ruimtelijke ordening, hè? Dat is de term. Kijk, raad, dit zijn wij van plan. En wij willen deze aanvraag goedkeuren. Als u ja zegt, dan betekent dat impliciet, want dat is het systeem van de wet, dan betekent het impliciet dat u zich als raad ertoe verplicht om bij de eerstvolgende bestemmingsplanwijziging dit ook zo op te nemen. Dan komt er ook een echte bedrijfsbestemming op, zoals op dat kaartje wat erbij zit. Dan wordt die woning ook een bedrijfswoning. Nou ja, dat heeft nog wat gevolgen. En het enkele feit dat het dan een bedrijfsbestemming heeft, ja, dat geeft weer, en ook al voor die tijd, omdat vaststaat dat die bestemming gaat komen, kan de belanghebbende daar een beroep op doen. Dat geeft een aantal mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Waarvan het, en ik ben haast uitgelachen, zal ik u zeggen, als ik probeerde erover te praten 2 jaar geleden. Vanaf waarvan het college bij hoog en belaag beweerde. Nee, er is sprake van en dit is het helemaal. En kijk eens wat voor voorwaarden we stellen. Nou, dat heeft dus volstrekt niets meer om het lijf. Zoals als je daar die formele bedrijfsbestemming oplegt. Een goede ruimtelijke ordening, daar hoort een onderbouwing bij. En beide stukken zoals u die hebt, bij de vergunning zoals die vernietigd is, dat had een ruimtelijke onderbouwing. En die zit er weer bij gestopt door het college. Verbaast mij in hoge mate. Want die ruimtelijke onderbouwing, die schetst een heel verhaal, los van de omissies die daar dan in kunnen zitten. Die ruimtelijke onderbouwing, die schetst een heel verhaal waarom het best wel verantwoord is om daar een bijgebouw bij die woning te zetten. Het gaat niet om een bijgebouw bij een woning, het gaat om een bedrijfsloods. Dat is juridisch wel zoiets anders. Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. He, zoals je een woonwijk of een vakantiepark hebt. En dat kan er van een afstandje wel hetzelfde uitzien. Maar juridisch zijn dat totaal verschillende dingen met ook totaal verschillende rechten en plichten. En dan kom ik aan wat ik zojuist ook gezegd heb. Ik was er eerlijk gezegd, en misschien is dat een nozel hoor, maar ik ben er een hele tijd gewoon absoluut niet op bedacht geweest dat deze aanvraag positief in behandeling genomen zou worden. Want het vestigen van een bedrijf van 250 vierkante meter, nu... En met de mogelijkheden van de uitbreiding die dat dan ook nog met zich brengt. In de achtertuin van de woning, 8 meter voor het raam van de buren. Terwijl het beleid altijd geweest is om dat soort functies uit de woonomgeving te halen waar de gemeente zelfs aan mee betaalde. Ik vind dat wel zo onvoorstelbaar dat ik u zeg van nou, als je als raad mag je hiermee instemmen, dat is uw bevoegdheid. Maar dan moet je wel een verhaal hebben dat klinkt als een klok. Want anders verlies je toch gewoon je geloofwaardigheid.
Meneer, hoe ver bent u in de beantwoording van de vragen?
Oh ja, dat weet ik pas als ik aan het eind ben, dat ik zeg van, nou, wat was het?
Maar dan vindt u mij op uw weg.
Ik wil nog twee opmerkingen. En dat is dat ook bij het vorige onderwerp kwam dat al aan de orde. En ik vond zelfs dat er wel opmerkingen die ik hoorde getuigen er ook van dat er door sommige mensen best wel goed en diep over nagedacht is. Over dat ja-mits en de uitnodigingsbeleid en zo. En de grote verandering die er zit in het nieuwe omgevingsrecht is dat voorheen in het oud denken, dan heb je de voorbereiding van een plan. En dat kan best zorgvuldig en netjes gebeuren hoor. Maar dan is er een x bevroren moment waarop het besluit valt. En wat je in het nieuwe omgevingsrecht ziet, dat is van jongens, doe dat nou eens anders. En maak daar een besluit voor een proces van. Waarbij je alle belangen en belanghebbenden met elkaar bij elkaar haalt. En werkende weg kom je tot het inzicht van ja, dit is toch wel een heel groot belang. Of hij heeft eigenlijk niet zoveel te zeggen. Zijn mening doet er eigenlijk niet zo toe. En zo kom je in een soort van trechter van besluitvormend denken. Met het risico dat je ergens op een punt komt dat je zegt ja, hier worden we het echt niet over eens. En dan blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van het college of het bestuur te gaan om daar een besluit op te nemen. Gebaseerd op argumenten en belangen. Maar dat proces is hier, in dit geval, de vergunning die nu vernietigd is, doet er niet meer toe, moet toch opnieuw. Maar dat proces is hier volstrekt verkeerd gelopen. Dat is ook waar ik toen herhaaldelijk over aan de bel getrokken heb. Wat ook, u weet dat, ik ga dat niet herhalen. Wat ook geleid heeft tot een verschil van inzicht binnen het college. Tot het moment dat we constateerden van ja, hier raken de houdingen toch wel van verstoord. En de laatste vraag die eerst gesteld is van meneer Visser, van ja, wat adviseer ik de raad? Gewoon objectief, hè? Ik bedoel, ik weet waar mijn belang ligt, namelijk zo mooi en zo prettig mogelijk wonen en van niemand last hebben. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat er nog andere mensen op de wereld wonen die net zo goed rechten hebben als ik. Dus daar zoek je een midden tussen. Dus objectief geredeneerd. Er staat op dit moment een illegale loods met een illegaal bedrijf. Want de vergunning is vernietigd. Op dat moment heb je de beginselplicht tot handhaving van de gemeente. En dan kun je twee dingen doen. Dat is dat je zegt, oké, er is geen vergunning voor, hij staat hier illegaal, afbreken. Herhaaldelijk, en ik heb dat zwart op wit 4-5 keer herhaaldelijk is gezegd van joh, Oris, je hebt wel een vergunning, maar die kan ook vernietigd worden. Dit is volstrekt op eigen risico. Andere uiterste is dat het college zegt van ja, nou ja, die gaan we vergunnen. En dat is wat ze voorstellen. Alles zit daartussen, want dan heb je het over handhaving. Alles wat ertussen zit is in principe mogelijk. En wat mij betreft ook bespreekbaar, want ja, bij een woning in het buitengebied mag gewoon een bijgebouw staan. En als dat een groot terrein is in een grote woning, dan mag dat bijgebouw misschien ook nog wel iets groter zijn dan 75 vierkante meter. En iedereen die in het buitengebied woont, in zijn woning of in zijn schuur, ja, die mag daar klussen. Zolang dat gebeurt op een manier dat je zegt van nou, dat past binnen de criteria die we afgesproken hebben. En als daar goede afspraken over te maken zijn en de buren maken geen bezwaar, dan kan de gemeente daar zelfs ruimhartig in zijn. Ik bedoel, daar kennen we alle voorbeelden van. En zo ga je om met elkaar. Dus dat is de situatie waarvoor de gemeenteraad nu staat. En wat ik u zou adviseren, en dat is gewoon vanuit mijn juridische hart, laat ik het zo maar zeggen. Vanuit mijn juridische hart zou ik zeggen van, voer dit agendapunt af, want het is veel te slecht voorbereid en over nagedacht. Er zitten juridisch echt blunders in, ga ik hier niet op in, maar er zitten echt grote fouten in. En straks sta je voor de rechter over 1 of 2 jaar en dan zeg je, nou ja, dan zijn we nog geen meter verder. Daar is niemand blij mee. En ja, creëer daarmee voor jezelf een mogelijkheid met een nieuwe wethouder die er fris tegenaan kijkt en niet betrokken geweest is bij dat hele voortraject. Misschien ook andere ambtenaren die daar weer fris tegenaan kijken. Ik ben bereid om daar gewoon positief en met prioriteit aan mee te werken. Ga in gesprek met belanghebbenden van oké, hier staat een illegale loods, een mooie loods wel, zou zonde zijn om af te breken. Wat kunnen we ermee, wat doen we ermee, wat past er ruimtelijk, welke afspraken zouden er tussen de buren gemaakt moeten worden en wat is er dan wel of niet mogelijk. En er is nog een belanghebbende overigens, de familie Bord, namens wie ik niet spreek. Maar zo zou ik daarin zitten.
Dank u wel. Ik kijk even hetzelfde rijtje. Pardon, ik kijk het rijtje maar even af. Nee, meneer Visser niet. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, de heer Evenhouding, voor uw antwoord van de vragen en uw verdere betoog. Ik heb eigenlijk één opmerking. U heeft inderdaad in uw verhaal ook aangegeven dat het niet on speaking terms is met degene die het in feite moet regelen voor de gemeente. Hoe gaan we dat oplossen? We hebben net inderdaad een gevalletje aan de hand gehad waar het eigenlijk gewoon helemaal misgelopen is. Dus dat wil ik voorkomen. Dus ik begrijp dat u inderdaad bereid bent om inderdaad gewoon weer de zaak weer in de communicatie te brengen. Maar ziet u daar inderdaad gewoon heil in?
Meneer Van Houding, ik had net ook al een vraag. U zegt dat de schuur illegaal aanwezig is. Juridisch is dat niet helemaal juist, bent u dat met mij van mening, want de schuur is met vergunning gebouwd, alleen er is nu geen vergunning meer. Dat is juridisch een klein detailverschil. Ik hoop dat u dat wil bevestigen, daar zijn we het eens.
Ik kijk even naar mijn rechterzijde. Geen aanvullende vragen, meneer Van Houwelingen, tweede.
Ik weet dat deze raad niet van juridisch geneuzel houdt, dus ik moet me inhouden, maar hij staat er zonder vergunning. En daar moet de gemeente wat mee. En dat geconstateerd hebben. Dus daar zijn we het. En welke term je daar dan precies aan past, plakt, dat is voor deze discussie niet relevant. De vraag van meneer Schalk begrijp ik niet. Ik zou gezegd hebben dat ik met iemand niet on speaking terms ben. Nee. Ik zeg dat er in het ik doe altijd even vriendelijk tegen iedereen, ze kunnen bij mij koffie met koek krijgen, dat is het probleem niet. in het raadsvoorstel staat dat ik gezegd zou hebben dat ik nergens meer over wil praten. Dat werp ik verre van mij. Ik weet ook hoe dat in het voorstel gekomen is. Dat is te gênant om hier in het openbaar te vertellen. Maar ik laat niet over mij liegen.
Misvallig.
Ja, dan ben ik inderdaad creatief geweest om de zaak een klein beetje te doordenken. Maar het is niet zo dat u in feite gewoon geen contact meer heeft met de gemeente over dit verhaal.
Nee, volstrekt niet. Nee hoor, als ik wat klagen bel ik ze. Nee, het schijntje.
Meneer Van Alk, ik dank u voor uw inspraak, want ik zie dat er geen aanvullende vragen meer zijn. Ik verzoek u weer op de publieke tribune plaats te nemen. Dank nogmaals. Dan zou ik nu meneer Bor willen vragen, met betrekking tot hetzelfde onderwerp, of hij zijn inspraak wil doen. Rechte knopje even. Juist, prima. Dank u wel, ga de gang.
Geachte raadsleden, wij als bewoners van Minkeloos 2 zijn het niet eens met het besluit van het college om opnieuw een procedure te starten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een meubelmakerij op het perceel Minkeloos 6 te Noordeloos. De rechtbank is in haar uitspraak niet ingegaan op de inhoudelijke argumenten van ons verweerschrift, omdat er sprake was van een procedurefout. Onze bezwaren tegen het vestigen van een meubelmakerij aan de Minkeloos 6 bestaat echter nog steeds, en het college gaat hier opnieuw aan voorbij. In haar reactie op onze eerdere zienswijze veegt het college al onze argumenten over het niet passend zijnde van deze functie op deze plek wel erg gemakkelijk van tafel. Ook in haar brief aan de fracties van de ChristenUnie en het CDA stelt zij simpelweg dat het gaat om een functie die passend is in het buitengebied. Het college is van mening dat het hier gaat om een kleinschalige, aan huisgebonden bedrijf. Wij delen deze mening nog steeds niet. In het bestemmingsplan wordt uitdrukkelijk aangegeven dat onder kleinschalige, bedrijfsmatige activiteiten verstaan moet worden het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het besluit Algemene Regels voor inrichtingen milieubeheer, waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met ruimtelijke uitstraling die daarbij past. Aan deze voorwaarden wordt in dit geval totaal niet voldaan. Wij zijn van mening dat de gemeente de meubelmakerij stelselmatig afdoet als een ondergeschikte functie. Hiermee bagatelliseert het college niet alleen de afwijking, maar geeft zij ook een andere betekenis aan de zojuist genoemde definitie uit het bestemmingsplan. Er is namelijk geen sprake van een bedrijfsuitvoering in de woning, maar in een schuur van 250 vierkante meter. Met zo'n grote schuur is er toch helemaal geen sprake van dat de woonfunctie op het erf in overwegende mate wordt behouden. Er is hier gewoon sprake van een bedrijfsloons achter de woning, waarbij het perceel twee functies krijgt, namelijk bedrijvigheid en wonen. Ook gebruikt het college het argument dat het om iets groter aan huisgebonden bedrijf gaat. In het bestemmingsplan mag een bijgebouw maximaal 75 vierkante meter zijn bij een gewone woning. Hier staat de gemeente ineens een schuur van 225 vierkante meter toe. Het nieuwe gebouw is hiermee dus drie keer zo groot als bij een gewone woning is toegestaan. Dat is volgens ons niet iets groter, maar veel groter. Daarnaast laat het bestemmingsplan in de woonbestemming slechts een woning toe van maximaal 850 kuub. De nieuwe schuur heeft een inhoud van ruim 1000 kuub, terwijl de woning ook al 1400 kuub is. Zoals het woonhuis als de schuur zijn daarmee fors groter dan wat de gewone woning in het buitengebied volgens het bestemmingsplan mag zijn. Toch blijft het college van mening dat het hier gaat om iets kleinschaligs. Verder vinden wij dat het college met twee maten meet. Het beleid voor nieuwe functies in vrijkomende boerderijen verplicht eerst 50% gesloopt moet worden om zo ruimtelijke kwaliteitswinst te boeken. In dit geval wordt 280 vierkante meter aan bijgebouwen gesloopt en 225 vierkante meter teruggebouwd. in afname van slechts 20%, waarbij ook nog niet eens vergunde bouwwerken zijn meegerekend. Het college is van mening dat de oorspronkelijke rommelige situatie wordt opgeruimd en dat daarmee voldoende sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst. Wij zijn van mening dat de gemeente hier met twee maten meet en een ontstane illegale situatie beloont. Door deze manier van handelen bagatelliseert het college de aanvraag, waardoor wij als omwonenden getroffen worden in ons woongenot. Wij zullen dagelijks geconfronteerd worden met de werkzaamheden van dit bedrijf. Het college weigert in te zien dat hier gewoonweg een meubelmakerij wordt toegestaan, dat volgens haar eigen beleid thuis hoort op een bedrijventerrein. En wij zitten met de gevolgen daarvan opgescheept. Het college heeft op geen enkele manier laten zien dat zij rekening heeft gehouden met de gevolgen voor ons als omwonenden. Wij zijn van mening dat het college onze bezwaren niet serieus neemt. Dit wordt bevestigd door nu snel aan uw raad een verklaring van geen bedenking te vragen en de vergunning ongewijzigd opnieuw in procedure te brengen. De afgelopen procedure geeft ons niet het vertrouwen, ondanks de toezeggingen van dit college, dat onze zienswijze en bezwaren serieus genomen worden. Onze bezwaren serieus genomen zullen worden in de nieuwe procedure. Wij hopen dat u onze bezwaren wel serieus neemt en ons woongenot wil beschermen. Wij vragen daarom de verklaring van geen bedenking niet af te geven. Familie Borg, Min Klooster 2.
Dank u wel, meneer Borg. Is er nog behoefte linker- en rechterzijde aanvullende vragen? Deze inspraak. Nee, dan is het duidelijk. Dank u wel, meneer Borg. Kunt u weer plaatsen. Mag ik dan de heer De Jong verzoeken als laatste over dit onderwerp zijn zegje te komen doen? Ook voor u, meneer De Jonge, gelden de spelregels van 5 minuten. Dus ik hoop dat u daaraan kunt voldoen. Gaat u gang.
Goedenavond. Ik heb het opgetypt, dus ik lees voor. Mijn naam is Martin De Jong en ik woon nu ruim 2 jaar aan de Minkloos 6 te Noorderloos. Ik heb familie meegenomen en bekenden. Ik laat even de andere kant van, zien van wat net gehoord is, hoe ik als vergunninghouder dit ziet en wat de intentie geweest is om hier te gaan wonen. Mijn werk als ambachtelijk meubelmaker is na school begonnen als een hobby. Samen met een vriend, die is ook aanwezig, maakte ik toen de meubels op maat naast onze schooltijden. Op een gegeven moment ben ik na mijn schoolperiode alleen verder gegaan. Omdat mijn werk heel kleinschalig is en ik graag een huis wilde werken, waren mijn vrouw en ik al een tijd op zoek naar een huis met een schuur waarin ik rustig kon wonen, niet in de schuur natuurlijk, maar en daarbij mijn werk zou kunnen uitoefenen. Ons oog viel op een huis met schuur en bijgebouwen in Noorderloos. Omdat we er zeker van wilden zijn dat ik hier wel mijn werk zou kunnen doen, hebben we voor de koop een vergunning aangevraagd om de oude bijgebouwen inclusief asbest te verwijderen en daarvoor 1 schuur neer te zetten. Met daarbij gelijk de vergunning om erin te werken. De bebouwde oppervlakte zou daar per saldo mee verbinden. En het rommelige geheel zou vervangen worden door een schuur die in de omgeving past. Daarmee is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze plannen zijn ook met de buren van nummer 4 van Houwelingen en Zeebor nummer 2 besproken. Voordat we het huis kochten ben ik bij familie Houwelingen langs geweest. En die vonden het toen een goed idee. Dus het...
Ik wens als ordebewaker van deze raad geen geroep vanuit de aanwezigen in die zin. Deze inspreker heeft hetzelfde recht als iedereen, dus hij mag zijn inspraak doen.
Ja, het is niet mijn bedoeling om te liegen of mensen boos te maken. Maar het staat gewoon op internet dat ik langs geweest ben. En inderdaad, voordat ik het kocht, gezegd heb dat ik daar meubels zou gaan maken. Nou, er staat dan knutselen. Maar ja, hoe je het ook noemt, een meubel knutsel je in elkaar of je timmert het in elkaar. Maar het is ambachtelijk omdat het per stuk op maat gemaakt wordt. Nou, verder met mijn verhaal. Later bleek dat we meer onderzoeken moesten doorlopen om de vergunning definitief te krijgen. Dat kreeg ik van de gemeente te horen. Alle stappen en onderzoeken hebben we netjes doorlopen en we hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met onze buren. Onder andere is in verband met de vrees voor overlast, geluidsoverlast, de schuur aangepast en zijn de ramen aan de ingang aan de andere zijde gemaakt. Zoals ik net al zei, is het allemaal heel kleinschalig. Omdat ik zelf alles op maat maak, kan ik nooit meerdere dingen tegelijk maken. En kunnen er ook niet meerdere machines tegelijk aanstaan, omdat ik zelf werk. Er is dus ook zeker geen sprake van een timmerfabriek, maar van een kleinschalige meubelmakerij. Ik ben ook niet van plan mijn activiteiten verder uit te breiden. Dat zou ik niet kunnen, want op een gegeven moment kan je niet meer werken als dat je kan doen. En dat was de juiste intentie om aan huis te gaan werken, om het klein te houden. Het gebeurt ook dat ik in de schuur werk voorbereid wat ik bij de klant pas afmaak. Ik ben dan ook veel bij klanten aan het werk. Deze kleinschalige meubelmakerij past er ook goed in het landschap. Als ik in de schuur aan het werk ben, is er totaal geen geluidsoverlast. Uit het uitgevoerde geluidsonderzoek is gebleken dat ik voldoe aan alle geluidsnormen. De geluidsbelasting van de snelweg is hoger dan het geluid van mijn werkzaamheden. Ik woon daarom ook in een gemengd gebied. De schuur wordt niet alleen gebruikt voor mijn werk, maar die gebruik ik ook privé. Ik wil even vragen, hebben de raadsleden de foto's ontvangen? Daarin kunnen jullie zien dat ik... Onder andere fietsen, tuingereedschap en kinderspeelgoed ook daarop moet slaan. Omdat ik geen andere bijgebouwen heb staan en mag neerzetten. De klanten kopen online. Dus de klanten kopen de meubels online. Of via de showroom die in Wijngaarden gevestigd is. Bij mij thuis is er al geen showroom en komen er ook geen klanten langs. Ze komen misschien een keer een meubel ophalen. Daarnaast huur ik nog een schuur in Giesenburg voor eventueel opslag van materialen. Het grote voordeel om aan huis te werken is dat je veel reistijd bespaart. Als iedereen dichter bij huis zou werken, zou er ook veel minder files zijn. Inmiddels is de schuur gebouwd en het resultaat is erg mooi.
Meneer Jong, mag ik u even? U bent ruim over de tijd heen, dus ik verzoek u om tot afronding te komen van uw pleidooi.
De schuur heeft een traditioneel zadeldak en donkere gevels. Daarmee heeft de schuur een landelijke uitstraling die aansluit bij de omliggende bebouwing. Het is onze bedoeling om alles in nette staat te behouden, zodat het niet in verval raakt. De afwijking van het bestemmingsplan ziet dan ook niet op de bouwhoogte. Uit alle onderzoeken blijkt dat er bij de woningen van de buren sprake is van een goed wonen leefklimaat. Het plan voldoet daarmee aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Omdat de buurman destijds wethouder was, heeft de gemeente extra zorgvuldigheid betracht bij de procedure en er hebben extra overleggingen en besprekingen plaatsgevonden. De gevolgde procedure is zelfs door een extern juridisch adviseur getoetst. De voorlopige voorzieningsrechter heeft ook geen reden gezien om de vergunning te schorsen. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat de gemeente de verkeerde procedure zou hebben gevolgd en dat er een verklaring van geen bedenkingen had moeten aangevraagd. Dat is ook de reden waarom de kwestie nu aan u is voorgelegd. Samen met mijn gezin woon ik met veel plezier op de locatie en hoop ik dat ook nog de komende jaren nog te doen. Wellicht dat de relatie met de buren nog eens verbetert. Ik zal mij daar in ieder geval voor blijven inzetten. Als er vragen zijn, hoor ik het graag.
Dank u wel, meneer Jong. Ik kijk even naar links. Meneer Visser, telefoon.
Ja, meneer de Jong, dank u wel voor uw inspraak. U werkt aan huisvesting, kleinschalig. Ik hoop dat het u als ondernemer heel goed gaat. Stel nou dat het gaat ook heel goed. U krijgt steeds meer aanvragen van klanten. En u moet wellicht toch, u kan het niet meer doen op de locatie waarin u dan nu zit. Hoe zou u er met zo'n dergelijke situatie omgaan? Zegt u dan, nee, dan hou ik het toch klein. Want ik hoor u zeggen, ik wil geen uitbreidingsplannen. Ik hoor de vrees van de buurman, die zegt, als wij toch als raad instemmen met het voorstel zoals dat door het college wordt gevraagd, dan komt er uiteindelijk toch een bedrijfsbestemming met de mogelijkheid, of voor u, als dan een vergunning, degene die dan woont op dat perceel, met ook de bestemming van bedrijf, zoals de heer Van Houwelingen dat zegt, dan bestaat ook de mogelijkheid dat er toch een uitbreiding zou komen. Is dat uw intentie, of zegt u van nee, ik hou het altijd, en dat hoor ik u in eerste instantie zeggen, maar ik wil het graag even bevestigd hebben, ik hou het kleinschalig en dit is wat het is en het wordt nooit meer dan wat het is. Heb ik dat zo goed begrepen? Dat is mijn vraag.
Ik inventariseer eerst even de vragen, voor zover ze er zijn. Misschien heb je een penje, dat wil ik je al geven. Meneer De Braaf.
Ja, ik heb een vraag aan meneer om hoe dat hij tot op het idee is gekomen om de schuur al te gaan bouwen zonder dat hij een onherroepelijke vergunning in zijn bezit heeft. Hij stelt net dat hij vergunninghouder is, maar strikt genomen is hij geen vergunninghouder meer. Dat betreft een aanvraag. Ik weet niet of meneer ook bij de voorlopige voorziening zitting is geweest. Waarschijnlijk, normaal gesproken zegt de voorlopige voorzieningrechter dat zijn oordeel om geen voorlopige voorziening te treffen geen enkel oordeel over de inhoud van de zaak betreft. En dat dus geen positief besluit is van de voorzieningrechter, alleen dat hij geen reden ziet om de vergunning op dat moment te schorsen. Omdat er geen sprake is van een onherroepelijk feit, want de schuur kan gewoon afgebroken worden. Heeft uw voorlopige voorzieningenrechter dat duidelijk gemaakt, of uw adviseur? Vandaar ook, ik was echt verbaasd dat u die schuur hebt gebouwd zonder dat, terwijl u weet wat er om u heen is gebeurd en de weerstand die er is, dat je zo'n groot risico durft te nemen. Vandaar mijn vraag die ik gesteld heb.
Dank u wel. Kijk even naar mijn rechterkant. Gaat u gang, meneer Dion.
Ja, u gebruikt in uw, of allereerst ook dank voor uw inspraak. U gebruikt de term menggebied. Die heeft u ook gebruikt in uw aanvraag. Toch verbaast me dat enigszins. Hè? Want enigszins heeft u een beroep gedaan op kleinschaligheid. En aan de andere kant, de term menggebied heb je juist nodig om in een categorie bedrijvigheid de antwoorden te vinden of dat nou iets passend is. Hè? Dat is een beleidsdefinitie. Zou u toch even willen toelichten waarom u die term gebruikt? Dank u wel.
Meneer de Jong, de vragen zijn duidelijk?
Ja,
en anders dan vraagt u het nog even door. Ja. Ga
de ik begin eerst bij meneer de Jong. Menggebied. Ja, dat wist ik natuurlijk ook niet gelijk. Ik ben niet thuis in juridische, al die termen. Verdiep ik me niet gelijk in. Maar dat kwam naar voren, met name op het aspect geluid. En omdat ik ook een geluidsrapport heb opgesteld, laten toetsen, en nu ook, nu de schuur klaar is, heb je verschillende geluidsdecibel waaraan je moet voldoen. Nou, nu is eigenlijk dat gemengd gebied, al zou dit geen gemengd gebied zijn, dat was nog even de discussie, al zou het geen gemengd gebied zijn, zit ik qua geluid ook goed. Dus dat is eigenlijk het antwoord wat ik wil geven.
Ik wil geen antwoord geven, maar dank je wel.
Oké. Ton de Braaf, staat er. Ja, waarom heb ik de schuur al gebouwd? Nou, ik zat in een lastige positie, vond ik zelf. Wij hebben het huis gekocht met de bedoeling om de schuur te bouwen. We hadden toen al een conceptvergunning schuur bouwen. En dat ga je niet voor niks doen. Mijn bedoeling was, als die schuur er staat, ga ik erin werken. En dan kan ik de huidige loods die ik toen huurde opzeggen. En dan betaal je in plaats van een hele berg huur wel wat hypotheek, maar dan komt het naar je toe. dat was eigenlijk het plan. Is dat antwoord voldoende?
Nee, eigenlijk niet helemaal. Want heb je ooit bij stilgestaan dat je het risico liep dat je de schuur af moet breken? Of in ieder geval flink verkleinen? Naar 75 vierkante meter bijvoorbeeld. Want je hebt echt een groot risico genomen nu. Want de rechtspraak, dat zal ik even toelichten, de rechtspraak heeft daar maling aan of dat je heel veel financiële schade leidt. Die gaat echt toetsen aan recht en regels. En als blijkt dat de vergunning ten onrechte verleend is en niet verleend kan worden, dan is het college niet anders dan je aan tafel op te treden en die schuur te laten verkleinen of helemaal afbreken. Heb je dat gerealiseerd? Dat was mijn vraag.
Wat ik weet is dat je sowieso 150 vierkante meter bouwen mag bouwen op een grote perceel. En dat er dan 75 vierkante meter bijgebouwd mag worden. Hoe dan ook. Dit 225 vierkante meter zou ik mogen bouwen. En de omgevingsdienst heb ik daar ook over nagevraagd. En die zei dus dat dit kon. En ik had wel gewoon een volledige vergunning toen ik ging bouwen. Laat dat helder zijn. Niks doen is geen optie, zeg ik altijd. Dus, ja.
Ja, ik zie dat u dezelfde fout maakt die het college en die de omgevingsdienst maakt. En waarschijnlijk moet u, en ook de omgevingsdienst en het college, moet artikel 2 van bijlage 2 van het besluit omgevingsrecht maar een keer lezen. 150 meter, vierkante meter is inclusief de 75 vierkante meter die mag volgens bestemmingsplan. Het is niet 150 en 75. 150 is maximaal wat je mag.
Nou, het risico heb ik in ieder geval niet genomen omdat ik dacht van je loopt altijd risico. Maar ik vond het zo volledig en ik had ook een extern, gemeente had een extern rapport. Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. En ik dacht wel van, nou ga ik hier allemaal op wachten, op rechtszaken. En dan ben je een paar jaar verder. En dan is ten eerste de leukheid eraf. Want ja, nu kan je hem nog bouwen. Je weet niet waar je over een paar jaar, hoe je er dan voor staat. Dus dat was het antwoord. Ik had nog een vraag van meneer Visser. Als zou het dus zo goed gaan dat ik groter, als zou het gewoon veel aanvragen binnenkrijgen, wat ga je dan doen? Dat was eigenlijk. Dat is eigenlijk waar ik gelukkig al heel wat jaren tegenaan loop. Ik hou het expres kleinschalig. En ja, dan kan je ook de mooie opdrachten er tussenuit pakken. Dus dan kan je heel erg flexibel omdat je zelf werkt. Je hebt geen personeel, je kan gaan en staan waar je wil. Je hebt minder rondstop aan je hoofd. En ja, deze schuur is een stuk kleiner als je loods die ik huurde. Dus ik ben al kleiner geworden. En die schuur staat nu vol. Dus ja, al zou ik groter willen. Dat is niet mijn intentie. Daar heb ik niet echt een pasklaar antwoord voor. Van, dan zou ik toch wat moeten gaan huren. Of, het is ook niet mooi om dingen buiten te zetten. Of, wij wonen er. Dus je hebt zelf een woongenot. En ik woon er met mijn kinderen. En ik heb er ook gewoon privéspullen in de schuur staan.
Helder, dank u wel, meneer de Jong. Voor de rest geen aanvullende vragen. Dan dank ik u voor uw inspreken en verzoek u op publieke tribune te plaats te nemen.
Ja.
Dank u wel. In een soort klein driehoeksoverleg met de burgemeester op de rivier willen we eigenlijk de behandeling van punt 3 nu hieraan gelijk doorkoppelen. Eigenlijk niet schorsen. En dat kijk een beetje met schuin nog naar collega raadslid Lok. Die wil ik wel meenemen. En daarna die behandeling echt ook even schorsen om even met elkaar raad te schaffen, zal ik maar zeggen. Maar het leek. Nee, dat is niet het voorstel wat we voorleggen. Als jullie naar het toilet willen,
Dan moeten we hem even gaan. Meneer Verijn is weer terug.
Maar voorzitter, mag ik iets vragen? Als wij nu geen pauze houden, komt er helemaal geen pauze. En ik verwacht hier toch zeker een uur of 12 te zitten. Ik heb echt een pauze nodig, met uw goedvinden. Als wij namelijk nu dit agendapunt nog inhoudelijk gaan behandelen, zijn we zeker 3 kwartier tot een uur verder, vermoed ik. Kan ook korter zijn, maar... Dus ja,
mevrouw Ness, ik geef u gelijk. Ik schors de vergadering nu 10 minuten.
Dank u, voorzitter.
Dames en heren, zou u zo vriendelijk willen zijn om op uw plaats te gaan zitten?
De volgende proces is vanzelf en daarna moet ik dan nog wat zeggen over?
Nee, daarna beraden we niks. Ik ga me gewoon niet lukken.
Ja. Ik zit even links. Ik wil de informatieavond vervolgen. En u heeft bemerkt dat de schorsing wat langer heeft geduurd dan aanvankelijk gepland. En het, er is in die zin uitgekomen dat we nu de informatieavond vervolgen. Door in eerste en tweede termijn vragen te laten stellen door de raad, indien nodig, en antwoord te laten geven door het college. En aan het eind van die beraadslagingen, dan maken we onze mind op, om het zo maar te zeggen. Hoe we verder gaan. Want we hebben nog wel wat stukken die eigenlijk ook nog onder de hamer moeten. Maar goed, we starten de behandeling van het raadsvoorstel 2018-40. 41, nou, dat staat zo verkeerd op de agenda. De reparatieprocedure ontwerp VVGG, omgevingsvergunning Minkeloos 6, te Noordeloos. En wie mag ik daar als eerste het woord per? Kijk nu eens even naar de rechterkant, meneer de Jong. Meneer Verrij, ga u gaan.
Ga jij eerst.
Ik eerst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, zo in de pauze sprekend, komen we allemaal tot de indruk dat het wel heel erg teleurstellend is dat we dit zo in de raad zouden moeten bespreken. En... Het zijn allemaal persoonlijke gevallen die we nu vanavond hier voor ons krijgen. En eigenlijk zijn dat zaken die, mijns inziens, niet in deze raad zou thuishoren. Maar eigenlijk op het college niveau afgehandeld hadden moeten worden. En het is triest dat we nu in de laatste raadsvergadering van Gieselande nog op zulke persoonlijke zaken moeten ingaan. Ik heb ook verder maar 2 vragen eigenlijk aan het college. Het gaat over de procedure. Hoe gaan we nou de procedure in zijn algemeenheid zo aanpassen dat we niet worden teruggefloten door de rechter? Want we praten nu over een individueel geval, maar ik ga toch niet ervan uit dat we straks in Molenlanden iedere keer met zo'n individueel geval geconfronteerd gaan worden. Want dan had ik beter geen raadslid kunnen worden, want daar zit ik echt niet voor in de raad volgens mij. Ik denk dat dat meer in het college thuis moet worden, dus moet het afgekaderd worden dat ook het college daar een besluit over kan nemen. En de tweede vraag is dan, nou, wanneer krijg ik hiervoor de voorstellen dat we dit soort zaken niet meer individueel in de raad gaan bespreken? Dat was het.
Meneer de Jong.
Ja, dank u wel. Beetje in de lijn, hè? Allerlaatste raadsvergadering. Bijna ongelooflijk dat we dit onderwerp weer terugkrijgen. Dat is wel iets wat ik toch even van tevoren wil zeggen. Dat was op het moment dat dit speelde en dat er meerdere elementen speelden. Hadden we 1 wens als raad, die willen we nooit meer zien. En we willen hier absoluut niet dat we hier een fout in maken. Dat is wel echt, ja, ik heb net allemaal woorden gebruikt, maar ook hier geldt zeer vervelend. Ja, daar kan je niet stoppen natuurlijk, dus dan is de vraag wat nu. U doet een voorstel vanavond om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Via een van de insprekers heb ik 1 vraag daar in instantie over. Die zegt, ja, maar je kan hem niet zo repareren, want daarmee sla je een stap over. Dan zou je ook een stuk motivering daaronder kunnen leggen. Is dat zo? Ja of nee? Dus eigenlijk is misschien de volgende vraag, als we uw voorstel aannemen, maken we dan geen tweede fout? Ik wil daar een stuk duidelijkheid over hebben en een stuk toelichting in hebben. Een andere vraag die ik heb is, hebben we vergelijkbare gevallen in de gemeente Gieselanden gehad, waar we op deze manier dit soort zaken vanuit uw bewoordingen repareren? En zo ja, graag ook even toch een stukje toelichting over met name het aantal. Niet waar die ligt, maar het aantal. Hoe vaak dat we dat hebben gedaan. En dat waren eigenlijk de eerste twee vragen die we... Ja, terecht. Ik had die vraag eigenlijk al eerst gezegd. Er zit een beetje wel eens niet, dus hangt er in de avond. Daarom denk ik dat het zeer goed is dat u als portefeuillehouder ook uw licht hier op laat schijnen. En dat gaat een beetje over definitie. Ik had bij de inspreker de heer van Houwelingen, de bewoner, of de buurman van de Minkelo 6, had ik de vraag gesteld, categoriseren we nou een bedrijf terecht niet, doordat we een stuk kaderstelling meegeven om in die kleinschalige categorie te houden, ook weer een categorie, of als we de verklaring van geen bedenkingen afgeven, geven we dan indirect niet een verlengde, veel meer ontwikkelruimte. En hoe ziet u dat? En hoe ziet u dat op de lange termijn? Zou u daar toch ook wellicht over willen laten schijnen? En dan hoort daar ook weer die term menggebied bij. Want dan ontkom je niet aan die vraag om te stellen, vinden we bedrijvigheid daar passend in die zone, in dat gebied, aan die Minkeloos daar? Dat zijn eigenlijk in de eerste termijn de drie vragen die we hebben.
Dank u wel. Dank u wel. Meneer Van der Koelen.
Eigenlijk een treurige avond vanavond, dat we deze discussie met elkaar moeten voeren. Maar even, een aantal zaken zijn al gezegd door mijn voorgangers. Maar even concreet, ik heb nu een inspreker gehoord waarvan ik denk van juridisch zit er een behoorlijke onderbouwing. En ik zou toch wel graag van het college, de wethouder, willen horen of die juridische onderbouwing ook kan weerleggen, zodanig dat we wel of niet hier een aantal stappen kunnen nemen in dit proces. Want ik vind het op dit moment heel lastig als raadslid om nu een besluit te kunnen nemen op bijgaand voorstel. Dus ik hoor van u.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige spreker dat dit toch wel een treurig agendapunt is eigenlijk. Zeker op een laatste raadsvergadering van de gemeente Gieselanden. Ook omdat het gaat, verband heeft met het aftreden van een wethouder tijd geleden. Die inderdaad de buurman is van de persoon waar de loods in de tuin staat. Om geen voorschot te nemen op de raadsvergadering die hierna nog volgt. Een paar vragen. Geconstateerd is door ons allemaal en ook door de insprekers dat er een vergunning vernietigd is. Mijn vraag aan het college. Hoe denkt het college hiermee om te gaan? Ofwel, hoe denkt zij om te gaan met het feit dat er nu een loods staat zonder vergunning? Tweede vraag. Alle informatie, de stukken die bij het agendapunt zitten, alle stukken doorgenomen hebbend, kom ik tot de conclusie dat er dus een bedrijfsloods in de achtertuin staat, een B-bedrijf. Mijn vraag aan het college, waarom, hoe is zij ertoe gekomen een bedrijf toe te staan in de achtertuin van een persoon, ofwel een B-bedrijf? En de vierde vraag, de derde vraag. Van het college wat destijds aan was, zo gezegd, zijn inmiddels leden vertrokken, twee van de vier, naar nieuwe banen en zo. Dat is bijzonder jammer, ook gezien de stelling in de inspraak van de heer Van Houwelingen, dat men het er destijds niet met hem over wilde hebben. Dit kunnen wij niet meer navragen, tenminste aan twee van de vier niet. Mijn vraag aan het college, hoe kijkt zij terug op deze hele geschiedenis? Is er misschien een les geleerd met betrekking tot het proces? En de laatste vraag. Had het niet verstandiger geweest, na de vernietiging van de vergunning, voor het college om haar huiswerk opnieuw te doen en misschien toch iets langer had nagedacht over het voorleggen van het raadsvoorstel als zijnde het herstellen van een procedurefout? Dat is een keuze, een logische keuze, hè, normaliter in de verwachting. Maar gezien dit dossier had ik me toch voor kunnen stellen dat het college zich er niet zo simpel vanaf had willen maken. Dus daarom de vraag aan het college, is er ook een andere keuze of strategie overwogen? Dank u wel.
Heel ook.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit me bij vorige sprekers aan dat deze laatste vergadering in Griekenland geen schoonheidsprijs verdient. Tegelijkertijd is dit wat er gebeurt. Wat ik wel interessant vind is dat het eigenlijk toch gevallen zijn waarvan je zegt, nou, de nieuwe omgevings, de manier waarop we met onze omgeving omgaan, werpt zijn schaduw vooruit. Ik denk dat dat twee gevallen zijn waar we vanavond mee te maken hebben. En dat we daar ook nog mee worstelen hoe we dat doen. Dat even als algemene inleiding. Het tweede, het is overduidelijk dat er een procedure fout gemaakt is. En dat we, of dat er iets in de proces iets over het hoofd gezien is. En dat we daar iets mee moeten. En mijn vraag aan het college is de conclusie juist dat als we vanavond nee zouden zeggen tegen dit voorstel, we eigenlijk al een besluit nemen. Terwijl als we ja zeggen, we het hele proces openleggen. En niet wij als raad, niet het college als vergunningverstrekker in de tijd, maar uiteindelijk een derde partij tot op het niveau van de rechter bekijkt wie er gelijk heeft. En dat we in die zin de besluitvorming ook de ruimte geven om buiten ons en buiten ons beperkte blikveld, want je hoort insprekers die naar elkaar ruimte geven, terwijl ze elkaar al een aantal jaren geen ruimte geven in mijn beleving. Daar hoeven we het niet van te verwachten. En klopt het dan, de indruk dat op het moment dat we die stap nemen, we het bij de rechter leggen en we die uitspraak laten doen. En wat mij betreft is dat een uitspraak die wel open zou moeten liggen. En niet, zoals de heer Van Rijn zegt, we moeten zeker weten dat we niet weer voor schut staan voor de rechter. Want dat is volgens mij niet aan de orde. Heb ik het zo goed begrepen? Dat is eigenlijk de vraag aan het college.
Meneer de Braven, Christen.
De raad is gevraagd om een principeverklaring van geen bedenkingen te geven op grond van de wet. En de wet geeft aan dat de raad slechts kan weigeren op grond van een goede ruimtelijke ordening. En ik zie het in het raadsvoorstel wel woorden van er is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, maar dat is geen goede ruimtelijke ordening. Ik mis dus van het college de voorstellen naar de raad waarom er sprake zou zijn van een verbetering van de goede ruimtelijke ordening. Die staan niet in het raadsvoorstel. In mijn ogen kan de raad dan ook geen antwoord geven en geen besluit nemen op het raadsvoorstel. Graag de reactie van de wethouder.
Dank u wel. Meneer Visser, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn volgens mij als raad aan zet om antwoord te geven op de vraag of de vergunningaanvraag van de aanvrager past binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente Gieselanden. Zoals de heer Den Braver dat eigenlijk ook zegt. Wij horen graag van het college waar in de stukken staat dat dat inderdaad zo is. Dus dat is eigenlijk dezelfde bevestiging van de vraag die de heer Den Braver stelt. En dan toch nog even terug wat ik gehoord heb in de gesprekken van de insprekers. Ik heb ze beide horen zeggen, zowel van Houwelingen als ook de Jong, dat ze graag in gesprek zijn met de buren. En dat ze ook gewoon een fijne woonomgeving houden. Nou, het is natuurlijk de afgelopen twee jaar waarschijnlijk best lastig geweest voor beide families. En dan vraag ik me eigenlijk af, is het besluit zoals het college dat van ons vraagt, is dat nou per se nodig om te nemen? Of kunnen wij aan de betrokkenen vragen, zoek elkaar op de komende weken, ga kijken of we tot een vergelijk kunnen komen ten aanzien van hetgeen wat er nu staat, dan wel wat er aangepast moet worden. Is die bereidheid er bij beide partijen? Dan wel is het per se nodig dat we het besluit zoals het college zegt dat we dat moeten nemen. Is dat per se nodig om uiteindelijk te bewerkstelligen? Want dan wordt de procedure namelijk opnieuw opgestart en dan krijg je weer in het kader van het ruimtelijk ordeningsbeleid en het ja-mits verhaal dat een aanvrager met zijn directe omgeving, dan is die gehouden aan overleg met zijn. Maar mijn suggestie zou zijn, kan het ook simpeler opgelost worden door dat niet per se allemaal formeel te vragen, maar gewoon vanuit de intrinsieke grondhouding van mensen elkaar op te zoeken. Ik zei zojuist ook al, we gaan de kersttijd tegemoet. Dat is toch altijd een tijd van nadenken, zelfreflectie en een appel op medemenselijkheid wellicht. Om te kijken of er al ruimte is in die zin voor partijen. Om niet per se een weer hele lastige, ingewikkelde juridische procedure per se te moeten gaan opzetten. Met wat waarschijnlijk ook nog weer wel jaren zal gaan duren voordat er dan uiteindelijk een besluit genomen gaat worden. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. En dat is misschien niet alleen een vraag waar het college, maar ook wel toch ook aan de betrokkenen. En dat is eigenlijk een eerste aanleg waar ik toch wel even iets op zou willen horen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, de wethouder in eerste termijn, de Jakerman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de treuren is over het feit dat we hier moeten spreken over dit onderwerp, die deel ik met u allen. Maar we staan wel waar we staan en daarvan uit moeten we wel zien te komen tot een oplossing die zo voor zoveel mogelijk mensen ook genoeg doet. Dit is de reden waarom u het voorstel heeft gekregen dat u heeft gekregen. Er is een vergunning vernietigd. De rechter heeft gezegd van u had eerst bij de raad de verklaring van geen bedenkingen moeten vragen. Is dat een fout? Volgens die rechter wel. Volgens de voorzieningenrechter niet. Wij maakten ook een andere inschatting. Die discussie is op dit moment niet zo zinnig. De rechter heeft een uitspraak gedaan en dat is het feit waar wij mee te rekenen hebben. Wij stellen u vervolgens voor om alsnog die verklaring van geen bedenkingen af te geven. Waarom doen wij dat? Dat doen wij omdat wij in het belang van alle partijen, zo snel als mogelijk is, definitieve duidelijkheid willen hebben. En we kunnen vaststellen met z'n allen dat we wel aan beide kanten, als ik het even zo mag noemen, ingegraven zitten in standpunten. Dat geldt over wat er gebeurd is, dat geldt over de inhoud van de aanvraag, dat geldt over allerlei procedurele kwesties. En vanuit die ingegraven standpunten hebben wij de conclusie getrokken dat je daar in vrijblijvendheid niet uit gaat komen. Een van de redenen waarom we het voorstel doen zoals we het gedaan hebben, is dat wij in ieder geval geborgd willen hebben dat de rechterlijke toets daar eigenlijk op afzienbare termijn ook aan gehangen kan worden. En dat is de kern van dit voorstel. De heer Van Houwelingen heeft overigens helemaal gelijk. De titel van ons voorstel is niet juist. Dit gaat niet om het repareren van een vergunning. Want feitelijk gaat de procedure helemaal opnieuw lopen. Niet dat we starten vanuit nul. Want we staan wel, zoals ik ook begon, we staan wel waar we staan. Er is een schuur gebouwd met vergunning. Er is een vergunning vernietigd. Daar staan wij. Overigens, ik had mij goed voorbereid, dus in meerdere dingen opgeschreven, maar ja, dan moet je ze wel terug kunnen vinden. Wij hebben bij het raadsvoorstel ook nogal wat stukken gedaan. De heer De Brave heeft gelijk, als je naar het raadsvoorstel SEC kijkt, dan zit daar de onderbouwing eigenlijk niet in. Maar met de stukken, de vergunning, de voorwaarden bij de vergunning, de nota van zienswijzen en nog een aantal andere stukken, met z'n allen geven we wel het beeld van wat er nou echt inhoudelijk tot aan de laatste puntjes bedoeld wordt. Als u zegt van had dat beter in het raadsvoorstel opgeschreven, ja, volgens mij moet ik u daar wel wat gelijk in geven. Hoe heeft het college
het besluit tot de vergunningverlening kunnen nemen. Ik heb de behoefte aan, voorzitter, om dat even te schetsen. Dat scheelt straks in de raadsbehandeling ook wel, denk ik. Wij kregen op een moment een aanvraag van de heer De Jong. De heer De Jong heeft u dat verteld. En als wij een aanvraag krijgen, dan behandelen wij die vanuit wat u destijds in de visie genoemd hebt, uitnodigingsplanologie. Dat betekent, we proberen de man in dit geval te geven waar hij om vraagt. Mits natuurlijk er geen zwaarwegende redenen zijn waarom je het niet zou moeten willen. Bestemmingsplan ter plekke geeft aan, en een van de insprekers heeft het gewoon geciteerd, dus dat hoef ik nou niet te doen. Maar wonen is niet alleen maar wonen, zoals we het thuis bedoelen, maar het is inclusief aan huisgebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Dit is wel de kern van de zaak waar het om gaat. Daarom, en voorzitter, ik vraag of mevrouw Bode dat straks nog wat beter mag uitleggen dan dat ik dat kan. Maar de stelling die ik aan meerdere kanten ondertussen heb gehoord van toegeven aan dit verzoek. Dat betekent dat de bedrijfsbestemming, al of niet met nummer 3.2... dat die er per definitie aangehangen gaat worden. Dat is naar onze stellige overtuiging niet het geval. Maar dat is één van de zaken waarvan ik vind, laten we de rechter daar nou ook de toets op doen. Want dan komen we er echt uit. Want wat er wel aan is, die kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Nou, daar hoort dan type A bij. Dit is niet type A. Meubelmakerij. Het is heel simpel, want dat zijn twee lijstjes met type bedrijvigheid die daar onder vallen. Deze niet. Waarom niet? Dat heeft met name met geluid te maken. Dat is onderzocht. En door de voorwaarden die we daarbij hebben gesteld, is de geluidsbelasting wel tot het maximum van type A. Overigens, meteen er even bij pakken. Dat was een onderzoek. De heer De Jong had het er al even over. Er is een tegenonderzoek geweest. Daar heeft de Milieudienst later van gezegd van nou, dat bewijst niet dat het eerste onderzoek niet deugt. Maar daar is nog weer een nieuw onderzoek overheen gegaan. En dat is geen theoretisch onderzoek geweest. Maar dat is gewoon, dat is het voordeel als de schuur er staat. Dan kun je namelijk dat gewoon gaan meten. En het bedrijf, dan blijkt de belasting zelfs nog iets lager te zijn. Kortom, het geluid zou niet echt een probleem mogen zijn. Dat was de activiteit. Dan moet je ook nog naar het oppervlak kijken. Kijkt u naar de nota van zienswijzen. Bestemmingsvrij mag er 150 vierkante meter gebouwd worden. Je mag ook 75 vierkante meter bouwen. Nee, die mag je niet zomaar bij elkaar optellen. Dat klopt. Maar in Gieselanden hebben wij de gewoonte om te kijken naar de totale ruimtelijke kwaliteit. En ons oordeel is hier geweest dat er sprake is van voldoende winst in ruimtelijke kwaliteit, als je dit op deze manier toestaat. Dus inderdaad allerlei rekensommetjes over vierkante meters slopen en dan zoveel vierkante meters terugbouwen. Nee, die rekensommen kloppen niet, maar het gaat om de totale afweging ruimtelijke kwaliteit. Overigens, dit staat keurig uitgelegd in de nota van zienswijzen. Pagina 3 van de bijlage lees ik. Voorzitter, met die redenering komen wij tot de conclusie dat dit een gewenste ontwikkeling is op die plek. En feitelijk is dat de enige vraag die wij aan u stellen. Deze ontwikkeling, die hier gevraagd is door de heer De Jong, die wij op allerlei manieren getoetst hebben, zoals u kunt lezen in al die stukken, vindt u dat in principe goed dat die gaat gebeuren? Dat is de essentie van de verklaring van geen bedenkingen. Dit behandelen wij overigens als een individueel geval, meneer Van Rijn. Dat klopt, dat doe je normaal gesproken niet. Daar hebben we zo'n mooie lijst voor. Maar daar was een interpretatieverschil. En om nu te voorkomen dat wij het tekstexegese gaan doen over wat hebben we nou bedoeld en wat staat er nou letterlijk. Wij kunnen vaststellen dat de regel waar het om gaat voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Die discussie komt begin volgend jaar. Een van de eerste maanden van volgend jaar krijgt de nieuwe gemeenteraad de lijst voorgelegd. Want die voor tweeërlei uitleg vatbare zinsneden, die moet natuurlijk anders. Dat komt volgend jaar. We hebben het nu over dit geval. Deze ontwikkeling wilde die hebben. En waarom vragen wij u dat nu? Omdat als we dat gaan doen, en dan kom ik een beetje in de richting van de heer Visser. Ja, ik hoor ook dat er bereidheid is om in gesprek te gaan. En ik juich dat van harte toe. Als we deze procedure opnieuw gaan doen, dan zit daar ook volop de mogelijkheid in om in gesprek te komen. Maar zouden we daar niet die verklaring van geen bezwaar aan vooraf laten gaan en dus niet de procedure opnieuw, de vergunning opnieuw in procedure gaan brengen, dan zit daar een hoge mate van vrijblijvendheid in. En we mogen vaststellen uit de geschiedenis van de afgelopen, hoe lang heeft het geduurd? Veel te lang. Dat kennelijk niet werkt. Wij hebben nu te maken met, ik heb het al genoemd, twee ingegraven standpunten. En ja, ik heb sterk de neiging om die ene kant te verdedigen. Maar anderen hebben de neiging om de andere kant te verdedigen. Daar komen wij dus niet uit. Daar kom ik niet uit. Daar komt u ook niet uit. Daarvoor is nodig dat we de procedure lopen met als uiterlijke toets die van de rechter. En dan is er ook definitieve duidelijkheid, althans als er ook sprake is van de laatste rechter. In dat gesprek, en ik vond dat de heer Visser dat ook wel mooi verwoordde, dat deed hij overigens ook bij een vorig agendapunt. Die term ben ik kwijt, maar je moet in ieder geval met een positieve grondhouding aan dat gesprek beginnen. Je moet de intentie hebben om er samen uit te komen. En daar moet je dus een, kennelijk in dit specifieke geval, moet je daar een drijfveer voor hebben. Dan moet je uiteindelijk moet je daar de toets achter willen hebben staan, want anders dan loopt dat op niks uit. Want ja, meneer Lok, als je nu niet de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan heb je feitelijk gekozen dat het einde oefening is. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ik voorspel u dat de heer De Jong, die ook rechten heeft, niet alleen belangen, maar ook rechten, of dat nou beroep of bezwaar heeft, dat weet ik ook allemaal niet, maar die gaat wel bezwaar maken tegen de gemeente van Hoheven. Ik wil wel een besluit. En dan gaan we dus van die kant, maar dan blijven we wel zitten met de schuur zonder vergunning en een hele lange tijd met allerlei procedures. Dat mag je mensen niet willen aandoen, omdat we niet vanuit nul beginnen. En nee, wij hoeven een heleboel huiswerk niet over te doen, mevrouw de Nes. De vergunning zoals die hier lag, en wat ons betreft ook niet om procedure komt, daarvan is de motivering ruim op orde. Die is gecheckt, die is nog een keer gecheckt. De check is gecheckt door mevrouw Berghouwer en nog meer. Die is naar onze volle overtuiging zoals die moet zijn. En ook daarvoor geldt dat de rechter dat mag gaan toetsen. En ik heb daar dringend behoefte aan.
zoals alle partijen dat zullen hebben. En dat blijft over, voorzitter. Hoe zit het nou met die bestemming? Ja, ik voel in mij een grote neiging om er van alles over te zeggen, maar mag ik met u voorstellen om dat mevrouw Bode te laten doen? Hoe zit het nou in de toekomst? En waarom kunnen wij het doen met de kleinschalige bedrijvigheid zoals die door ons omschreven is, en wordt het geen bedrijfsbestemming zoals de anderen is omschreven?
Mevrouw Bode, ga er gaan.
Ja. Nou, dan gebruik ik ook van deze. Volgens mij was er ook een vraag doorgegeven over hoe zit dat met die categorie 3.2. En daarvan heb ik dat eerst opgeschreven. Normaal gesproken gebruiken we om te bepalen wat voor afstanden aangehouden moeten worden bij bedrijfsmatige activiteiten. De gebruikelijke publicatie van de VNG. Die geeft richtafstanden aan voor allerlei bedrijfscategorieën uitgaande van normale bedrijfsomvang of grote bedrijfsomvang. Categorie 3.2 hoort dan bij een grote bedrijfsomvang voor timmer- of aannemersbedrijven. Hier hebben we een eenmanszaak, een eenmansbedrijf. Die richtafstanden en die omschrijving uit een VNG-publicatie, die dekken dan gewoon niet volledig de lading, waardoor specifiek gekeken moet worden wat is de uitstraling van zo'n activiteit en hoe moet je daarmee omgaan. Eigenlijk als houvast is aangesloten bij wat het bestemmingsplan al aangeeft. Die type A-activiteiten die sowieso zijn toegestaan aan huis, bij iedere woning. Dat is eigenlijk vanuit het, we gaan niet regels afvinken, maar we kijken goed naar wat houden die regels in, wat is de bedoeling daarvan. En zo is gekeken naar deze activiteit met deze omvang, wat doet dat en zijn er maatregelen denkbaar waardoor met de afstanden die er zijn tot de buren, de invloeden zo te beperken dat je kunt zeggen, ja, dit is heel acceptabel in deze omgeving. Dat over bedrijfscategorieën en hoe daarmee omgegaan is. En dan over de vraag over de bedrijfsbestemming. Ik denk, we hebben het hier over een vergunning. Een vergunning met voorwaarden. Wanneer dat er zou komen, is dat hetgeen wat is toegestaan. Dat is niet automatisch dat er dan een ander bestemming is, een ander bestemmingsplan met een ruimere bestemming. Natuurlijk is het wel zo dat je naar de toekomst kijkt, een bestemmingsplan wordt altijd een keer herzien. Zoals het er nu voor staat, zal dat eerder een omgevingsplan zijn dan een herziening van het bestemmingsplan. Maar altijd zal het uitgangspunt zijn, heb je een specifieke situatie, dan zoek je daar een specifieke bestemming, een specifieke omschrijving bij. En met het omgevingsplan zal dat niet anders zijn. Dus als we hier met z'n allen afspreken, dit is wat er mag met deze voorwaarden, dan is dat bij een bestemmingsplan of omgevingsplan het gegeven wat daar op een goede manier in verwerkt moet worden. Dat was hem. Denk ik.
Nu de ambtenaar
de Jong is geweest,
probeer ik misschien wel misbruik te maken van toch ook daar nog even de vraag. Hoe duidt u dan de uitspraak van de rechter?
Ik geloof niet dat ik de vraag helemaal begrijp, maar de rechter heeft eigenlijk maar één ding gezegd. College, je had een verklaring van geen bedenkingen moeten vragen voordat je iets anders deed.
Daarom stelde ik ook de vraag aan uw buurvrouw, die eigenlijk net een omschrijving geeft, wat als we het huisbesluit aannemen, dat je dan specifiek aan het kijken bent. Hè? Want daarmee heb je dus ook die ruimte om, om daarop in te zoomen. Als je dat niet doet, is die gelimiteerd. Aan de blikken vinden jullie mij kritisch volgens mij.
Ja, proberen dat eens een concrete vraag.
Ben ik heel onduidelijk.
Voorzitter, mag ik een vraag?
Ja, wacht even. Nee, dan moet ik geen volgorde. Moet ik dan eerst mevrouw Benesse voorgeven? Okay. Dat lijkt me gepast. Ga ervan.
Dank u wel, voorzitter. Een beetje samenhangend misschien met de vraag van meneer De Jong. Maar mijn vraag aan
mevrouw Bode is, gezien wat zij zojuist zei. Want dat was volgens mij ook de vraag. Ik vond het antwoord niet erg duidelijk. Dat verschil tussen type A en type B. En daar begon volgens mij de vraag van meneer de Jong. In de rechtelijke uitspraak staat dat deze meubelmakerij een inrichting type B is. Bent u dat met me eens? En zo ja, welke consequenties heeft dat?
Meneer Visser.
Ja, en aansluitend erop, als er dan, zoals ik het verhaal van mevrouw Bode begreep, als er dan te zijner tijd een aanpassing komt van het omgevingsplan, blijft dan de bestemming van Winkelo 6 wonen en tuin, of komt daar iets anders te staan? En dat wil ik graag horen.
En die vraag had ik ook.
Keurig. De wethouder, al of niet de combinatie met mevrouw Bode, dat laat ik even aan de beide over. Mevrouw Bode.
Ja, ik ben het met mevrouw Renes eens dat dit in type B valt als je de lijstjes volgt. Maar in dergelijke lijstjes staat niet wat voor maatregelen er genomen kunnen worden, er in dit geval er genomen zijn, om die invloed die bij een type B-categorie hoort te beperken. Zodat het per saldo hetzelfde is, dezelfde uitstraling heeft als een type A-activiteit.
Voorzitter, vervolgvraag bij interruptie.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Maar mevrouw Bode, het is niet dat uit de lijstjes, opsommingen van lijstjes blijkt dat het een type B-bedrijf is. Jawel. Het staat in de uitspraak van de rechter. U probeert het af te zwakken.
Ja, nou grijp ik in, voorzitter.
Gaat u gang weer
dan. Er wordt hier niks afgezwakt. Er zijn twee lijstjes en de ene staat boven type A en de andere staat boven type B. En de rechter heeft geconstateerd, hij staat in het tweede lijstje, dus dit is een type B. Wij in Gieselanden gaan daarmee om zoals mevrouw Bode heeft omschreven. En dat wou ik maar even staande houden.
Voorzitter.
De heer de Jong.
Die vraag heb ik eigenlijk eerder wel gesteld. Hè. Daar zit eigenlijk de kern.
Die begrepen wij niet.
Nee, nou ja, goed. A en B-categorie. Iets wat in de B-categorie zit, wat je afkadert, bijvoorbeeld geluid, het voorbeeld wat u noemt, en weer terugbrengt naar een niveau van een A-categorie, daar heeft toch de rechter juist van geconcludeerd, dat mag je niet doen. We hebben niet voor niks categorieën. Zou je daar toelichten, want ik vind dat heel onduidelijk, terwijl volgens mij zit daar nou net de kern. Mag je dat wel doen of mag je dat nou niet doen?
Daar heeft de rechter niet een uitspraak over gedaan. Die heeft niet gezegd dat je niet categorie B mag behandelen zoals wij gedaan hebben. Namelijk er voorwaarden aan stellen waardoor de overlastbeleving is als van categorie A. Nee, dat mag wel degelijk. De rechter heeft alleen maar geconstateerd allerlei ingewikkelde dingen. Maar dat is dat interpretatieverschil van de categorie. Dus over een andere categorie, namelijk wanneer wel en geen verklaring vragen, dan heb je het over de buitenruimte wel of niet mee rekenen. En we hebben bij een andere categorie de zinsnede staan van exclusief buitenruimte. Dat stond er hier niet bij. Dat had wel gemoeten, want het gaat natuurlijk niet om al die buitenruimte. Maar de rechter heeft gezegd, ja maar de activiteiten die in de loods plaatsvinden, er moet ook materiaal aangevoerd worden en de heftruck zal ook wel eens buiten komen. Dus er vindt ook buiten activiteiten plaats. Die constatering is terecht. Maar dat doet niet toe of af aan de vraag, aan de constatering dat we hier met deze bedrijfscategorie te maken hebben. Dat zijn twee verschillende dingen. De rechter heeft, nog een keer, die heeft zich niet uitgesproken over type A of B.
Voorzitter.
Mevrouw Nes.
Legt u mij alstublieft uit, meneer Akkerman, want dat begrijp ik dan niet. Als ik in de uitspraak van de rechter in de zaak van Houwelingen onder 1 lees. Verder is het gebruik als meubelmakerij in strijd met de bestemming wonen. Omdat enkel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan voor zover sprake is van een inrichting type A, terwijl de meubelmakerij een inrichting type B is. U zegt iets anders. Namelijk dat de rechter dat niet gezegd zou hebben. Ik lees het hier. En dus uw reactie graag. En twee, u zei zojuist een zinnetje wat mij triggerde. Dat was iets als, oké, het is een bedrijf type B, maar wij als Gieselanden gaan daar zo en zo mee om. Dat klonk mij nogal suggestief in de oren. Ofwel, u had ook een andere keuze maken, kunnen maken om hiermee om te gaan. Maar u kiest heel wel overwogen een bepaalde lijn om met dit B-bedrijf om te gaan. Klopt dat? En kan het dus ook zo zijn dat andere gemeenten daar anders mee om zouden gaan?
Zeker ja. Het is heel wel overwogen. En ja, een andere gemeente mag er anders mee omgaan. De rechter heeft geconstateerd dat deze bedrijfscategorie in strijd is met het bestemmingsplan. Past net niet binnen de regeltjes. Wij hebben, zoals we op zoveel plekken doen, door randvoorwaarden, door voorwaarden te stellen, gezorgd dat het wat ons betreft er wel binnen past. Daar gaan wij met z'n allen over. U door die verklaring af te geven, wij vervolgens door de vergunning op te stellen. Dat is wat er gebeurt en dat is wat er in dit kleine landje heel vaak gebeurt. Zo hoort het ook te gaan. We zijn nog een antwoord schuldig aan meneer Visser. Ja.
Hoe zouden we dit in het bestemmingsplan
doen? Ik ben de vraag van die ben ik al lang weer kwijt.
Ja, dat was de vraag hoe het in het toekomstig bestemmingsplan opgenomen zou moeten worden. Ik denk met het vooruitzicht van het omgevingsplan en niemand die nog weet hoe een omgevingsplan eruit gaat zien, is daar geen 100% antwoord op te geven. Op dit moment zou ik zeggen, de bestemming laten zoals het er is, maar wel bij de schuur een aanduiding aan verbinden met specifieke voorwaarden daaraan. Net iets anders dan we normaal gesproken doen, maar geen algemene bestemming waardoor er allerlei bedrijven van allerlei omvang en activiteiten kunnen komen. Een specifieke oplossing die recht doet aan deze vergunning.
Dank u wel. Ik schakel meneer Visser.
Nou, als ik het goed begrijp, het wordt wonen met een sterretje van wonen tuin. / er komt er een ster A-strictie boven te staan. Let wel, dit zijn dan de specifieke zaken die voor dit perceel gelden. Zo moet ik dat zo begrijpen?
Ja, met die strekking. Als voorwaarden van omgevingsplan dat toelaten om een sterretje te gebruiken, dan wordt het dat.
Punt. Start de tweede termijn voor zover behoefte. Meneer Verheijn.
Ja, één korte vraag nog even aan de wethouder. Want die zei van laten de rechter zijn uitspraak doen. En dat gaat dan ook over de uitbreiding eventueel van dat terrein. Of er nog, want daar is de heer Van Houwelingen ook bang voor. Dat het maar een begin is en dat het dan uitgebreid kan worden. En u wil daar de rechter een uitspraak over laten doen. Maar dan staat het er al. En als de rechter nou zegt ja het mag, dan lopen we dus het risico dat daar nog meer bijgebouwd kan worden aan bedrijven. Is mijn conclusie dan juist?
Meneer de Jong.
Ja, die vraag van mijn buurman toch ook even een stukje toelichting graag nog. En ik had nog een vraag gesteld. Hebben we dit vaker gedaan? Of niet? In de eerste termijn? Of is dit de eerste keer dat we het op deze manier doen?
Meneer Van der Koelen.
Bedankt, voorzitter. Gewoon als leek, wethouder de vraag, als we hiermee instemmen, dan gaan we naar de kan uiteindelijk de weg naar de rechter gevonden worden. Als we nu niet instemmen, welke rechten heeft meneer de Jong dan? En kan hij dan alsnog naar de rechter stappen om zijn bedenkingen daar neer te leggen?
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb op mijn vragen niet of nauwelijks antwoord gekregen. Dat verwacht ik ook niet in deze informatieavond. Dus ik zal de conclusie daarvan opnemen in mijn betoog voor de raadsvergadering. Dank u wel.
Heer Lok.
Ik heb geen vraag voor de tweede.
Heer Braam.
Inderdaad, even terugkomen op de bestemming. Ik ben wel benieuwd of dat er eerder dat soort bestemmingen zijn toegekend in de gemeente Frieslanden. Wonen met een sterretje, dat daar een bedrijfsmatige activiteit uitgevoerd mag worden. Ik ken hem helaas niet, maar ik laat me graag verrassen. Ja?
Meneer Visser nog.
Ja, ik dank de wethouder voor zijn beantwoording in eerste termijn. Ik hoor hem een paar dingen zeggen. Hij maakte terloops een opmerking dat sommige rekensommen niet klopten. Dan denk ik, nou, dat is wel heel bijzonder. Als je iets voordraagt en de rekensommen klopt er niet, dan denk ik, wat krijgen we dan voorgeschoteld? Maar ik kom die maar goed, laat hem er maar even zo op reageren. Hij gaf eigenlijk ook aan op vraag van de ChristenUnie in eerste termijn. ja, dat de motivering waarom deze aanvraag nou past in de goede ruimtelijke ordening van Gieselanden, dat dat eigenlijk wel erg mager is. Ze hebben daar in een schriftelijke beantwoording, ook op vraag van de ChristenUnie, dat was volgens mij mijn hoofdvraag 6, hebben ze daar ook wel gezegd, nou ja, het past in ons beleid van ja, mits. En, dat is het nieuwe omgevingsvisie, maar eigenlijk geeft hij ruidelijk toe dat de onderbouwing, ondanks dat er 18 documenten zijn toegevoegd, eigenlijk wat aan de magere kant is. Toch wel heel bijzonder. En ik hoor hem ook zeggen, ja, de rechter moet het eigenlijk maar gaan toetsen. We moeten dit nu maar gewoon gaan doen. En ik vind dat, ik begrijp dat enerzijds wel, maar ik vind het wel een beetje jammer. En ook een beetje, we hebben Van Houwelingen horen zeggen, ik ben bereid tot een gesprek. Ik heb De Jong horen praten, ik ben bereid tot een gesprek. Waarom kunnen we niet als volwassen mensen, dat ondanks dat de wethouder zegt, het zijn allemaal ingegraven standpunten, laten we een poging wagen, zodanig dat we de partijen proberen bij elkaar te brengen. Ik heb misschien iets meer fiducie dan in de inwoners van Gieseland, de betrokken mensen, dan de wethouder blijkbaar. Want ik zou dat best die poging willen laten gebeuren. En niet op voorhand al zeggen, we moeten dit doen, want dan uiteindelijk kan de rechter, dat begrijp ik ook wel, maar volgens mij zitten we hier toch vooral ook met elkaar om juist zoveel mogelijk te voorkomen dat de rechter een uitspraak zou moeten doen. Met inachtneming van ieders positie, belang en idee wat hij ook heeft. Dus ik misschien is dat mijn intrinsieke optimisme wat ik in me heb, waarvan ik hoop dat mensen gewoon uiteindelijk best realistisch kunnen zijn ten aanzien van hun eigen positie, maar zich ook in kunnen beelden van de positie van een ander. Want daar gaat het uiteindelijk om. Kijk eens in de spiegel, hoe gedraag ik mezelf? En probeer je ook eens te verplaatsen in de positie en het belang van een ander man. Van iemand die uiteindelijk iets anders vindt. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat ik nog niet helemaal overtuigd ben van het feit dat wij als raad goed dit besluit nu moeten gaan nemen in de raadsvergadering die dan volgt na deze informatieavond. Dus daar mag de wethouder wat mij betreft nog een keer op reageren. Dank u wel.
De wethouder in tweede termijn. Ga de gang.
Dank u, voorzitter. Deze schuur, inclusief de activiteiten die erin mogen plaatsvinden, vergund is geworden, dat betekent het niet dat je vervolgens ook mag uitbreiden. Daar zijn voor dit specifieke geval specifieke voorwaarden aan verbonden. Sorry. Dat zou wel het geval zijn als we simpelweg bedrijfsbestemming, wat voor nummer dan ook, eraan zouden hangen. Maar dat is nou net niet het geval.
Voorzitter, bent
dat willen we ook niet.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel. U zegt dat het specifiek niet het geval is, en dat wilt u dus niet voorstellen en heeft u ook niet voorgesteld. Maar zoals eerder aan de orde werd gesteld, als wij nu deze verklaring van geen bedenkingen afgeven, dan komt er bij het herzien van bestemmingsplannen sowieso die bedrijfsbestemming op.
Nee.
Oké, dat is uw opvatting. Dank u wel.
Wethouder, graag vervolg.
Dat betekent dat een eventueel gewenste uitbreiding in de toekomst alleen maar kan als de gemeenteraad van de dan bestaande gemeente dat ook goed vindt. En dat zou best dus niet het geval kunnen zijn. Sterker nog, ik verwacht dat niet. En u hebt ook van de aanvrager gehoord dat dat wat hem betreft geen bezwaar is. Dus dit is dus een goede uitkomst van een gesprek daarover. Hebben we dit in Gieselanden vaker op deze manier gerepareerd? Nee. Ook dat is een heel specifiek geval. Wij doen dit ook op deze manier om te voorkomen dat we nog weer een andere discussie hier ook intrekken. Laten we nou alsjeblieft zorgen dat we in deze situatie zo snel als mogelijk is duidelijkheid krijgen.
Toch even ter interruptie. Welke andere discussie bedoelt u dan?
Dan gaan we hier ook nog weer een keer de discussie krijgen over hoe moeten die lijstjes van categorieën waarvoor we wel of in het andere geval geen verklaring van geen bedenkingen moeten hebben.
De interruptie hoort normaal gesproken via de voorzitter aan, maar bij deze de credits, meneer Dion. Punt.
Zelfs het antwoord
wethouder.
Zelfs het antwoord werd gegeven zonder de voorzitter voor de excuses. Ja, de aanvrager, meneer De Jong, die kan alsnog naar de rechter. Als er een besluit ligt waar hij het zich niet mee kan verenigen, of waar hij bezwaar tegen heeft, dan kan hij naar de rechter. Zoals iedereen dat kan. Als er een besluit ligt waar hij het niet mee eens is. Ja, meneer De Brave, wonen met een sterretje, we zullen het nou maar even noemen. Kennen we dat? Nee, dat kennen we niet. Maar we kennen ook nog geen omgevingsplan. Dat is nieuw. Hoe we dat nou exact gaan formuleren, nou, dat mogen in de toekomst anderen ook gaan uitwerken. Maar dit is wel de kern van wat de bedoeling is. Ja, meneer Visser, kennelijk ben ik niet zo duidelijk in sommige uitladingen van mij. Als ik zeg, ja, de rekensommen kloppen niet. Nee, ik heb bedoeld te zeggen, het bouwen van een x aantal vierkante meters gebouw is niet het optellen en het aftrekken van vierkante meters te slopen, et cetera. Het is een totaalafweging. Je sloopt, je bouwt en het geheel wordt er beter van. U ziet dat veel beter uitgewerkt dan ik het nu zeg in bijlage 3. Maar dat is de redenering die wij gevolgd hebben. Dus geen rekensom, maar een totaalafweging. Ja, en dat de onderbouwing aan de magere kant is. Nee, ik heb bedoeld te zeggen dat datgene wat in het raadsvoorstel van heden staat, de onderbouwing aan de magere kant is. Maar het geheel van alle stukken geeft die onderbouwing wel degelijk. En ik zou zeggen in ruime mate. En ik ben het van harte met u eens dat het jammer zou zijn als we de toets van de rechter nodig hebben. Maar we hebben wel 2 jaar achter de rug. En ik stel ook vast dat we nu in een situatie zitten waarin we, ik noemde dat juist, ingegraven standpunten hebben. Dat kunnen we ook niet ontkennen. En wat veel belangrijker is, als we de weg inslaan zoals wij die u hebben voorgesteld, dan is het alsnog mogelijk om ten eerste dat gesprek te voeren, wat u met ons zo van harte wenst. En het is dus ook nodig om de gang naar de rechter te voorkomen. Want als men het eens wordt, dan wordt men het eens. En dan is dat ook de uitkomst. En dan zijn we nog veel sneller dan de toets van de rechter. Want die hoeft dan namelijk niet meer. En ik ben het hartelijk met u eens. Als we dat zouden kunnen bereiken, nou, dan is er nog iets goeds uit voortgekomen. Nee, dan is het helemaal goed gekomen. Maar om te voorkomen dat we op enig moment de conclusie moeten trekken van ja, we dachten wel dat het zou gaan lukken, maar het blijkt dus toch niet te gaan lukken. Dan staat of aan de ene kant, of aan de andere kant, staat een partij met volkomen lege handen. Dat mogen we geen van beide partijen aandoen. Dat is eigenlijk de essentie van wat hier gebeurt. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Ik sluit de beraadslagingen, gegeven het feit dat we, al was het alleen maar omdat mevrouw Renes dat heeft laten weten, er in de raad over verder praat. Mag ik even u verzoeken, collega's, om de agenda van de informatieavond voor u te nemen? Want ik wil u een voorstel doen, een procesvoorstel. Het raadsvoorstel over Minkloos 6 verplaatsen we natuurlijk naar de raadsagenda. Staat er als zodanig op. Maar mijn voorstel is om de agendapunten 4, 5, 6 en 7 tot hamerstuk te verklaren voor de raad, zo dadelijk. En nu niet inhoudelijk te behandelen. En de informatieavond nu te sluiten. Mevrouw Van Nes.
Meneer de voorzitter, met alle respect, maar dat u het voor durft te stellen, vind ik onbegrijpelijk.
Ik stel het gewoon voor. Na overleg in de driehoek.
Ik kan me, voorzitter, als ik even mag.
U mag ook, natuurlijk, meneer Visser.
U zegt, u wilt het doorschuiven als hamerstuk. Die onderwerpen 4 tot en met 7, zegt u, als
ja.
hamerstuk. Nou, volgens mij moeten we het gewoon, als het goed is, hebben over 5 minuten een raadsvergadering.
Ja,
en dan gaan we het er volgens mij gewoon over hebben als we het willen hebben. Dus het, ik zou zeggen, ja. we schuiven het nu door. We gaan het er in de informatieavond niet meer over hebben. Dus die sluiten we zo. En we gaan het er inderdaad over hebben. En dan kan het een hamerstuk worden of we gaan het er inhoudelijk over hebben. Volgens mij is dat,
een
goede voorstel wat u moet doen. Tenminste, het zou mijn suggestie zijn aan u.
Ja. Nee, dat is het correct. Dat is een uitleg zoals het bij voorstel is. Correct. Zo besloten, dan sluit ik deze. Dankjewel. Ik dacht je dat toch. Dan sluit ik deze informatieavond, de laatste informatieavond van de gemeente Gieselanden. Ik dank het publiek voor het geduld tot op dit moment. En wij willen na een changement, en dan praat ik echt over 2-3 minuten. Het loopt niet allemaal weg dat het weer 10 minuten duurt voordat we terug zijn. Maar de voorzitter van de raad neemt hier plaats en dan starten we per direct aan de raadsvergadering. Dank jullie wel.